Al 8 uur en deze zitting wordt opgenomen met bij mij. Hele goede avond allemaal. Welkom op de gemeenteraad van 10 juni 2021 van de stad Aarschot. We hebben deze maand 2 keer een afspraak. We vergaderen vanavond. We hebben de vergadering van het AGB al achter de rug, straks ook nog het OCMW. En we vergaderen opnieuw. Ik kijk naar de algemeen directeur op 24 juni. Daar hebben jullie normaal de eerste stukken al voor ontvangen. De rest volgt begin volgende week met de uitnodiging. We moeten, dat ziet u allemaal, coronagewijs, of we zijn nog steeds digitaal aan het vergaderen. Blij om iedereen weer te zien. De ene al met een meer exotische achtergrond dan de andere, maar allemaal gelukkig maar in goede en blakende gezondheid. Ook volgende keer zullen wij nog digitaal vergaderen. En dan hadden we afgesproken, als natuurlijk de corona-omstandigheden die toelaten, dat we elkaar in levende lijven zien om een gemeenteraad te houden in september. En dan kan het weer, ja, voor het eerst sinds 1,5 jaar op de gewone manier. We hebben ons ook geëngageerd om voor de mensen die dit thuis volgen en die de uitzending volgen of de gemeenteraad volgen, om dat ook te streamen. Hoe, wat en waar u dat zal kunnen volgen, zal in september dan nog bekendgemaakt worden. Maar dat brengt mij na het openen van deze vergadering bij het eerste, bij een aantal formaliteiten die ik nog moet meegeven. De heer Geert Schelles, die is verontschuldigd om gezondheidsredenen. Dus mevrouw de algemeen directeur, als u dat wil noteren. En dan hebben we ondertussen, als we het toch over corona hebben, de gewoonte om kort even te schetsen waar we met onze stad staan op het vlak van vaccinaties, onze terugkeer naar de vrijheid. Dat duurt niet lang, maar ik denk dat het wel nuttig is voor iedereen om te weten hoeveel we al achter de rug hebben en wat precies de planning is. Dus als ik mag vragen om die slide eventjes te delen. Ja, dat mag op dia komen eventueel. Dus het totaal aantal vaccinaties die er tot nu toe zijn gezet, zijn er, dat is de volgende slide, 31.307. Ik weet niet of het lukt, Thalie. Ik zal even wachten.
Als je rechts onderaan dat kleine vakje, dan heb je direct die slideshow. Zo naast die min plus vergroten, verkleinen, rechts onderaan het linkse symbooltje daarvan. Als je daarop klikt, dan heb je direct presentatie.
Ja, de kleine slides zijn te klein, denk ik, om te kunnen lezen. Ik heb... Als het niet lukt, kan ik hem zelf ook delen, hoor. Ik heb de indruk dat er iets blijft hangen. Kijk even naar Christy.
Ja, het lukt me niet direct om te sharen.
Lukt het? Ja, maar je bent aan het sharen.
Ah.
Wij kunnen het scherm zien, maar we krijgen alleen jouw volledige scherm en nog niet de diavoorstelling. Voilà, je bent er.
Ah, oké. Okay.
Prima. Ja. Geen probleem. De avond is nog jong genoeg. Dus heel kort, waar staan we op begin juni 2021? Er zijn in totaal 31.307 prikken gezet. Dat is bovengemiddeld ten aanzien van de rest van Vlaams-Brabant. Uiteraard is de planning en het zetten van vaccins afhankelijk van de leveringen die we krijgen. Als we daar meer in detail naar kijken op de volgende slide, dan zien we, jullie weten dat ons vaccinatiecentrum ook voor de gemeente Begijnendijk en Tiel-Twingen de place to be is. Dat er 5.351 eerste prikken zijn gezet voor inwoners van Begijnendijk, 15.455 inwoners van Aarschot en 5.375 inwoners van Tiel-Twingen. En dat brengt ons, en dit is de stand van zaken, een tijdje geleden op meer dan 50%. De tweede prikken, die zitten ook volop in roulatie. Daar ziet u de resultaten hiervan. Begijnendijk 2744, Aarschot 8406 en Tiel-Twingen 2867. We hebben een langere aanloop genomen. We hebben wat vertraging opgelopen in het begin. Enfin, dat mag je eigenlijk zo niet zeggen, want dat is niet echt vertraging. We hebben gewoon een hogere groep oudere mensen in onze regio, zowel in de stad als in de andere gemeenten. En dat was ook zo voor de mensen met een risicoprofiel. Met andere woorden, wij hebben er iets langer over gedaan om tot de volgende categorieën te komen, maar dat is de slide die u nu zal zien en wat er nu, dus de volgende slide, op volop bezig is. Daarin zie je de planning tot en met op dit moment begin juli. Hè. Dus op de week die we achter de rug hebben, waren het risicopatiënten en tweede prikkers. De week waar we nu middenin zitten, risicopatiënten plus geboortejaar 57 tot 60 plus tweede prikkers. En vanaf volgende week zijn we toe aan de geboortejaren 61 tot 80. Voor alle duidelijkheid, dit zijn prikken, hè? Geen uitnodigingen. Hè? Dat zijn de echte spuitjes die gezet worden. 21 tot 27 juni zitten we in de groep 81 tot 88, geboren in. En daar hoort nog een 19 voor. 28 juni tot 4 juli, 88 tot 90. Dat is voorlopig, hè, nagelang de levering bevestigd is. En dan zien jullie de datum naderen waarin we allemaal minstens één prik zouden gekregen moeten hebben. Dat ter info om te beginnen. Nathalie, ik zie dat Matthias een vraag heeft. Matthias, je mag een vraag stellen als je wil.
Ja, misschien is het goed om de mensen thuis die volgen ook eens aan te geven waarom het er hier en daar toch eens even met de geboortejaren werd geswitcht. Ik had begrepen dat dat te maken heeft ook een stukje met de privacyredenen en mensen met risicofactoren die misschien wat door de mix worden gehaald, om die aan te geven dat je als jonge gast van 22 jaar naast een 60-jarige zit, maar dat er daar ook is in gemixt. Ja. En daar was wat ongenoegen van, hè, van die is geen leeftijd en ik nog niet en zo ver. Dus het is wel eens goed dat we dat nog eens brengen. Als dat blijkt. Hè,
ja, dus dat zal ik zeker doen. Dat is een goede suggestie. Ik heb dat ook de vorige keren al herhaald. Ja, om te beginnen, het is niet de stad Aarschot of de gemeente Begijnendijk of Tiel Dwingen die daar de beslissingen in neemt. Hè. Wij zijn ook niet degene die mensen aanschrijven. Dat gebeurt gecoördineerd op het Vlaamse niveau. Wij krijgen wel op een bepaald moment een bevestiging van het aantal vaccins dat aan ons vaccinatiecentrum wordt toegewezen. Bijvoorbeeld, er wordt in die week 1000 vaccins geleverd. Dan wordt aan ons gevraagd gesteld, kunnen jullie die zetten? Het antwoord is altijd ja, want we hebben ontzettend veel goede vrijwilligers. En dan beslist men om binnen een bepaalde volgorde een slot te openen waar mensen dan uitgenodigd worden. Het zij digitaal, het zij per brief. En dat is jouw vraag. Dat is in principe... is men begonnen eerst met de hoge leeftijden en dan alle 65-plussers. Daarna heeft men er de risicopatiënten tussen genomen, hè, plus nog een aantal andere categorieën. Maar risicopatiënten is in ons land een groep die bepaald wordt door de artsen, door de ziekenfondsen. Dat is dus ook niet de stad of het vaccinatiecentrum die bepaalt wie risicopatiënt is. Je bepaalt dat ook niet zelf. Je kan wel zelf checken op je eigen profiel of je een risicopatiënt bent of was. Maar om privacyredenen, ja, heeft men de groep van risicopatiënten steekproefgewijs gemixt met mensen die geen risicopatiënt zijn, zodanig dat je niet op een bepaalde dag in een vaccinatiecentrum kon gaan kijken en ziet staan dat men risicopatiënten aan het inenten is en dan kan zeggen, ah, voilà, zie je ze, die hebben allemaal een risico, die hebben allemaal een gezondheidsprobleem. Dat is om privacyredenen aangepakt door daarin te mengen. Maar nogmaals, dat is op het Vlaamse niveau gebeurd, dat is niet op het niveau van de stad gebeurd. Tot slot heb je dan nu toch al een hele tijd de QVAX reservelijst, waar je je nog altijd op kan inschrijven en die wordt gebruikt als er overschotten zijn, hè, dan wordt in ons systeem automatisch de mensen in QVAX opgebeld. En dat werkt ook leeftijdsgebonden. In eerste instantie probeert men ook binnen QVAX dezelfde leeftijdscategorie aan bod te laten komen als de leeftijden die gevaccineerd worden. Maar als dat niet matcht, gaat men daar ook naar andere leeftijdscategorieën. En zo krijg je soms de situatie dat er bij wat oudere mensen, heel jonge mensen zitten. Ik kan me heel goed inbeelden dat mensen zich daar vragen over stellen, maar het gebeurt allemaal zoals het hoort. En ik denk ook tot ieders tevredenheid, want de mensen die zijn langs geweest voor een spuitje zijn over het algemeen, en ik denk bijna unaniem, heel enthousiast en heel dankbaar ook naar de vrijwilligers en de mensen die daar aan de slag zijn. Ja, Matthias.
Ja. Die categorieën die je zegt van ja, hier en daar zou het kunnen zijn dat een eerste lijnzone bepaalde categorieën in beroepscategorieën en zo verder toch naar voren schuift op kader van reservelijsten en zo. Worden die ook door Vlaanderen dan bepaald? Of kan je daar toch als eerste lijnzone wat in keuzes maken?
Nee, dus toen we begonnen, helemaal in het begin, was er geen Vlaams systeem van reserves. Was er geen, ja, er was geen regeling. Ja, niet alleen voor Aarschot, maar voor heel Vlaanderen niet. Toen liet men het toe dat gemeenten of vaccinatiecentra zelf een reservelijst aan konden leggen en gaf men ook als richting mee wie er best op die reservelijsten kon staan. Bijvoorbeeld, Aarschot had een reservelijst voor mensen ouder dan 65 jaar. We hadden ook nog een tweede reservelijst met daarin, en dat was conform de richtlijnen van Vlaanderen, kleuterverzorgsters of kleuterjuffen en kinderverzorgsters, mensen van de politie en de brandweer. Dus dit waar ik nu over spreek is helemaal bij het begin. Hè, omdat je nu eenmaal soms met overschotten geconfronteerd wordt en je kan het niet maken om vaccins verloren te laten gaan. Die zijn veel te kostbaar en dus toen zijn die twee systemen gebruikt. Wij hebben met de eerste lijnzone waar we in zitten redelijk snel beslist om over te stappen op het QVAC-systeem. Dat is een Vlaams georganiseerde wachtlijst, zeg maar. En die heeft tot voordeel dat dat automatisch allemaal in het registratiesysteem wordt bijgehouden. Hè? Wat niet het geval was voor de gemeentelijke lijsten. Ondertussen heeft de Vlaamse overheid, of zelfs onder Belgische titel denk ik, wel beslist voor een aantal groepen om ze te laten aansluiten bij de risicopatiënten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen, tot een bepaalde moment voor ze moeten bevallen of vanaf een bepaald moment zijn, mogen aansluiten bij de risicopatiënten. De cipiers, daar is dat ook zo voor gebeurd. Maar dat is op onze bevolking minimaal, kan ik u wel zeggen. Het is niet zo dat we zoveel cipiers hebben, bijvoorbeeld. We hebben geen eigen voorkeurlijsten gemaakt of anderen daar laten instromen. Het werd ook, het mag eigenlijk ook niet van Vlaanderen. Ik heb wel gezien dat er een aantal gemeenten tussen aanhalingstekens opstandig zijn geweest, maar ik denk als je daarmee begint, dan haal je eigenlijk een heel systeem onderuit. Iedereen komt aan bod en we zijn nu echt op snelheid aan het komen. Je hebt gezien aan welke leeftijdscategorieën we zitten, aan welke geboortejaren we ondertussen zitten. Dus ik zou zeggen, het einde is in zicht voor ongeveer iedereen. Goed. Matthias, ik kijk naar jou.
Ja, ik zit misschien met een veel te zot idee. En inderdaad, het is de vraag of ik het aan de eerste lijnzone moet stellen van de minister van Jeugd, Benjamin. Ja. Maar ik loop al vooruit natuurlijk op mijn punt dat komt. Ik weet dat er ook heel veel van onze jeugdwerkers momenteel in examens zitten en zo. En die zitten dan volop in een periode van kampen en zo verder. En in de periode van juli, augustus, wellicht is dat dan de leeftijdscategorie. Dus misschien ja, zal er dan wat flexibiliteit moeten zijn in het moment, maar ja, dan zal het eerder aan een Benjamin Dallen en zijn minister, collega minister zijn om te kijken of dat een categorie is die in beeld komt voor een prik in begin juli bijvoorbeeld. Hè. Maar dat lijkt me dan een moeilijke om als ik dit hoor. Hè.
Ja, we hebben het echt gewoon gedaan zoals de algemene regeling het ons vroeg. Ik denk dat dat ook het meeste zekerheid geeft aan iedereen om een beetje te weten wanneer kom ik aan de beurt en kan ik daarop vertrouwen. Ik denk ook dat het een beetje een zootje zou worden als elk eerste lijnzone of elk vaccinatiecentrum andere regels begint toe te passen. Je ziet dat dan allemaal, de wereld is maar klein, zeker Vlaanderen is klein, dan is het de ene dit daar en de andere daar. Het is nu al soms verwarrend, hè? Want je zag dat op een bepaald moment op andere plaatsen jongere leeftijden sneller aan bod kwamen. Dan zei men, hoe kan dat? Daar zit men al aan de mensen die geboren zijn in 1980 en hier nog niet, hier zitten we nog in 1970 of zo. Ja, dat kan natuurlijk, dat hangt er vanaf hoeveel hoe je demografie van uw bevolking is samengesteld. Hè. We hebben relatief meer oudere mensen in Aarschot. Maar goed, je ziet dan dat we dat nadien wel inhalen. Omdat elk vaccinatiecentrum om en bij in dezelfde grote orde zit. Maar als je daarvan begint af te wijken en te zeggen, hier mag die nu nog voorgaan en daar. Enfin, ik laat dat dan de Vlaamse discussie. Matthias, ik hoop in elk geval ons doel is zo snel mogelijk aarschottenaren, mensen van de Geinendijk en die dwingen die minstens eerste prik te geven, zodat we veilig de zomer in kunnen.
Okay.
Goed. Dan brengt ons dat bij het punt dat we moeten stemmen. Ik denk dat we ondertussen, ga ik eerst een check doen of alle fracties volledig aanwezig zijn. Is de Open VLD-fractie voltallig?
We zijn voltallig.
Dank u voor... ik ga nog eens opnieuw beginnen. Ik kan me misschien eerst zeggen. We hebben een belangrijke kennisgeving, of mag ik dat nog niet zeggen? Ja, wel hè. De SPA-fractie die verkozen is in onze gemeenteraad, die is van naam veranderd. En die heet officieel nu de Vooruit-fractie. En dat is belangrijk dat we dat ook officieel zo meenemen en dat we dat ook ter kennis geven aan deze gemeenteraad. Dus mevrouw de algemeen directeur, wij nemen daar kennis van en vanaf nu zetelen de verkozenen van de SPA-lijst in de Vooruit-fractie met hun drie. Goed? Dus, de VLD-fractie was volledig en dan kom ik, en het is daarom dat ik eraan dacht, bij de Vooruit-fractie. Daar is een verontschuldiging van Geert Schelles, maar Nicole en Kurt zijn aanwezig, denk ik, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, dank u, Kurt. N-VA-fractie.
Wij zijn voltallig.
Voltallig, de CD&V-fractie.
De CD&V-fractie is ook voltallig.
De Groen-fractie.
De Groen-fractie is voltallig.
De Vlaams Belang-fractie.
Wij zijn er ook.
Jullie zijn er. En de eenmansfractie Dries van den Broek.
Ja, voltallig.
Ik zie je zitten. Voilà, dat brengt mij bij 28 aanwezigen. En dan maakt dat we de vergadering kunnen starten. En dat begint met de bekrachtiging van de politieverordening die genomen is op 1 juni. Namelijk dat we deze vergadering digitaal organiseren. Zowel de gemeenteraad als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn met een livestream die ondertussen gevolgd wordt. Leg ik dit punt ter stemming voor op VLD?
We zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Voor.
Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
Dank u, Nico. En Dries.
Voor.
Dank u wel, dan is dit punt unaniem bekrachtigd. Dan komen we bij het punt van de politiezone Aarschot, meer bepaald de aankoop en het onderhoud van een mobiele digitale snelheidsmeter via een raamovereenkomst. En de korpschef is in ons midden als er daar vragen over zouden zijn. Heeft er een lid van de gemeenteraad daarover een vraag? Nee, ik ga mijn chat wel proberen openzetten. Dan kunnen jullie daar nog eens extra teken doen. Anders zwaaien jullie maar. Dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD.
We zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
En Dries.
Voor.
Proficiat aan de politiezone. Dat punt is unaniem goedgekeurd. Komen we bij de punten van het departement Technische Zaken. En dat punt gaat over gemeenteweg nummer 41 in Gelrode, waar we aan de gemeenteraad een principieel akkoord voorleggen tot opheffing. Zijn er over dit punt vragen? Ja, Petra vraagt het woord. Petra?
We hebben niet meteen vragen, maar we willen wel graag een opmerking geven bij het dossier van de buurtwegen. Dus maandagavond hebben we commissie mobiliteit gehad en de juristen die daar aanwezig waren, die hebben een schitterende uitleg gegeven, een hele duidelijke uitleg, waarom, welke stappen werden gezet. En dan bovendien hebben we dan ook nog gehoord dat de stad tijd, energie en geld wil steken in het maximaal openzetten van het netwerk van de buurtwegen. Dus we waren heel blij om dat te horen en waren nog meer blij geworden door te horen dat er een kaart wordt gemaakt door de dienstmobiliteit waar iedereen van kan meegenieten. Naast die positieve dingen hebben we ook nog wel een aantal vragen over de financiële aspecten van die buurtwegen, maar we zullen die stellen volgende gemeenteraad wanneer dat meerjarenplan aan bod komt. Maar we wilden zeker een pluim geven aan de dienstmobiliteit, omdat die echt wel hun best hebben gedaan om die wegen open te maken en om alles zo in orde te zetten.
Ik denk dat ze zelfs aan het kijken zijn, dus ze gaan het zelf zien. Maar als dat niet zo zou zijn, Petra, dan maken we die complimentjes graag over. En die kaart is ondertussen al in druk, denk ik. Ja, Petra, zeg maar.
Ja, ik heb eigenlijk niks meer.
Oké, goed, sorry. Dan leggen we dit punt ter stemming voor. Voor Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
En Dries.
Voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij de punten onder de noemer ruimtelijke ordening en stedenbouw. En dat zijn drie op PNV volgende punten. Die gaan over een gratis grondafstand. Het eerste punt gaat over gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding. Zijn er daarover vragen? Mag je even knikken? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
En vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
We gaan ons op de drie punten principieel onthouden, zoals altijd met de groen.
Zoals altijd, dat hadden we verwacht. Met die Vlaams Belang?
Wij zijn voor.
En Dries?
Onthouding.
Onthouding, dan heb ik 24 stemmen voor en 4 onthoudingen. Is het punt goedgekeurd? Komen we bij punt 5. Dat is gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding. Ditmaal in de Klein Opperstraat. Daarnet was het VIN in Langdorp. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen onthouding.
Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
En Dries.
Onthouding.
Dan is ook deze stemming 24 stemmen voor, 4 onthoudingen. Het punt is goedgekeurd en komen we bij de volgende gratis grondafstand tot gedeeltelijke en plaatselijke wegverbreding in de Weegstraat 38 en de Weegstraat 40, ook in Langdorp. Zijn er over dit punt vragen? Nee. Mag ik dezelfde stemming noteren? De fractieleiders knikken. Ja, dan is dit punt goedgekeurd met 24 stemmen voor en 4 onthoudingen. Dan komen we bij ondertussen punt 8, hè, want ik had puntje 7 ter kennisgeving van de vooruitfractie al meegenomen. Het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Zorg en Gezondheid voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine, coaching en contactonderzoek. Dat hoort bij de hele corona-aanpak. We hebben dat ook de vorige keren al gezien. Dit is een verlenging. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Excuseer, voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
En Dries.
Voor.
Goed zo, dan is dit punt ook unaniem goedgekeurd. Komen we bij een aantal algemene vergaderingen waar onze stad een afvaardiging naartoe mag sturen. En de eerste is ETIASCO. CVBA, daar gaat de gewone algemene vergadering door. Wat wij hier doen is de agenda bepalen en een mandaat geven aan de vertegenwoordiger. En die vertegenwoordiger is de heer Kurt Lemmens. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
We gaan ons onthouden.
Onthouden. En Dries?
Voor.
Dan is dit goedgekeurd met 26 stemmen voor en 2 onthoudingen. Het volgende punt is ook een algemene vergadering op 11 juni. Ook hier goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. En meer bepaald voor de watergroep. En dat is de heer Bart De Haas. Zijn er daarover vragen? Thomas Salaps. Thomas?
Ja, ik denk dat het probleem gekend is natuurlijk van de verouderde waterleidingsinfrastructuur in zowel Rilaar als ook in de Gijmel. Enerzijds levert dat soms gênante situaties op met bruin water, herhaaldelijk bij een aantal mensen. En anderzijds zorgt dat er ook voor dat ons leidingssysteem regelmatig moet gespoeld worden en dat daar bijzonder veel water bij verloren gaat ook. En daar krijgen we soms ook wel eens vragen over. Dus ik wou misschien vragen aan onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering. Als ik mij niet vergis, dan was dat Bart De Haas, denk ik. Of hij daar een punt van zou maken op de algemene vergadering en wat hij daarvoor zou vragen. Dank je wel.
Ja, dank u wel. We hebben dat al meegegeven aan Bart. Ik geef u dadelijk het woord. Maar de beste plaats om dat te doen is natuurlijk gewoon rechtstreeks ten aanzien van de watergroep, de directie daar en de leidinggevende. Het is een heel moeilijk probleem. Het gaat over ijzeren leidingen waar bezinksel in zit. En dus als daar aan gewerkt of gesleuteld wordt om de zoveel tijd, komt daar een soort wolk van bezinksel mee naar boven. Dat gebeurt inderdaad het vaakst in Rilaar. Dat gebeurt ook in Langdorp. En ik wil zeker niet ik weet dat het ook nog op andere plaatsen gebeurt, omdat dat de meest oude leidingen zijn die er liggen. Volgens de watergroep is dat op zichzelf onschadelijk, maar daar nemen wij geen genoegen mee. Je betaalt voor proper water en dan moet je ook proper water krijgen. Zo simpel is dat. Hè. En dus hebben wij afspraken gemaakt over waterleidingen die daar vervangen worden. De waterleiding op de Dissesteenweg is met name een probleem. Die vertrekt aan de waterzuivering op de Dissesteenweg. Die loopt helemaal richting Rilaar. Die vertakt op een aantal punten. En het moeilijke, Thomas, is dat je dus ook op voorhand ook niet weet waar dat die verkleuring, zullen we maar zeggen, terechtkomt. Als er zo'n een wolk opwolt en die gaat door de leiding en op dat moment zet jij niet thuis en wordt er geen water gepakt uit de kraan, dan gaat die uw huis voorbij. Maar als uw buurman op dat moment juist het bad laat vollopen, dan heeft hij een bruin bad. Dus dat verklaart de situatie waarom sommige mensen dit wel hebben, hun buren dan niet. Hè. En dat kan een heel eind meegaan. Maar dat is dus voor wat ons betreft echt wel onaanvaardbaar. Op het einde van de zomer, begin september, zal de waterleiding aan het begin van de Dissesteenweg vervangen worden. Dat is dus niet meer ver weg. We hebben op tafel geklopt en gezegd, dit moet aangepast worden, want dat is het stuk dat vertrekt aan de waterzuivering. En daar waren dus heel wat problemen mee. Ook verderop, de rioleringswerken die gepland staan aan het stuk aan de Meijerveld, hè, dat hebben we verschillende keren besproken, en aan de andere kant de Molenstraat wordt op termijn de waterleiding vervangen. Het tweede deel van de Dissesteenweg, en dat is iets complexer, daar wil men met een camera gaan kijken waar de problemen zich juist voordoen. Men wil dat heel behoedzaam doen, want als men dat brusk gaat doen, ja, ik heb juist uitgelegd dat er maar een soort bezinkslicht aan naar boven kan komen, ja, dan heb je voortdurend alleen maar weer vuil water. Hè. Dus men heeft die technologie gevraagd om uit het buitenland te komen. Dat is Duitse technologie die daarvoor komt. Men is daar op dit moment, en je ziet dat ook in Rilaar, in Langdorp, op verschillende plaatsen de voorbereiding voor aan het treffen. En dan gaat men met minuscule camera's de beste locaties zien om exact te gaan kijken in welke staat die waterleiding is. Ik weet niet of ik je daar voldoende mee geantwoord heb, maar Bart mag zeker het woord nemen, want we hebben ter voorbereiding van zijn algemene vergadering hem ook meegegeven om erop te hameren dat oude waterleidingen zo snel als het kan moeten vervangen worden. Dat is het enige wat echt gaat helpen.
Oké, ja, nee, dat is inderdaad denk ik waar Bart vooral op moet hameren tijdens die algemene vergadering. En dan, ik denk dat het vooral belangrijk is, want ik heb nu al veel uitleg gekregen over de Dissesteenweg en Rilaar, maar ik denk dat het inderdaad ook op andere stukken van ons grondgebied zich voordoet, dat we ons ook in onze communicatie naar de watergroep niet alleen toespitsen op Rilaar, maar ook op die andere stukken natuurlijk.
Er is wel een verschil. Hè? Dus in Rilaar is het probleem echt structureel en we weten voor een stuk ook al waar het zit. Ik heb dat net uitgelegd. Het is wel zo dat op andere plaatsen, als er gewerkt wordt, ja, dan... Dat is op zich, ik zeg niet dat dat goed te keuren valt, maar als er ergens gewerkt wordt, kan het zijn dat de dagen nadien er verkleurd water is, of de momenten nadien. Dat is daarna ook weg, want dan is het probleem verholpen. Uiteraard moet ook die waterleiding vervangen worden, maar dat is iets anders dan wanneer je echt ziet dat de waterleiding gewoon op is en je structureel het ene probleem na het andere hebt. Dus wat je zei is, wat men normaal doet in die procedure, heeft men ons gezegd, is spoelen. Dus ja, we hebben ook voor de andere plaatsen op ons grondgebied dit op tafel gelegd en telkens, ik kan de mensen alleen maar oproepen. Als je een probleem hebt, meld dat. Meld dat onmiddellijk aan de watergroep. Meld dat ook onmiddellijk aan de stad. Want zo hebben wij ook het overzicht van waar die problemen zijn. In Langdorp hebben we soms een andere problematiek. Dat is niet onlogisch, gegeven het feit dat we in het Hageland, en het heuvelachtige Hageland wonen. Daar zijn de aansluitingen vaak bergop gelegen en niet altijd, dat is niet altijd even eenvoudig om de waterdruk daar hoog te houden. Is ook in Rilaar, denk ik, bij Betty achter op den berg bekend. Dat is in het verleden te weinig rekening mee gehouden. Maar dus de hele specifieke problematiek van de leidingen, die ijzeren leidingen die stuk zijn, speelt zich zeker op een aantal plaatsen op het grondgebied af, want het zijn kilometers die zullen moeten vervangen worden, hè. Kilometers. Hè. Dus daar zijn we, wie ook in Aarschot aan de macht is, nog wel een aantal jaren mee bezig met die vervangingen te doen. En dat kan je evident ook niet allemaal tegelijk. Helaas.
Ja, heel even, dus ik wil je geruststellen, Thomas. Ik was daar al van op de hoogte.
En ik ga dat ook zeker doen. Als je ziet, in de agenda staat er een deel actieplan en uit te voeren werken in de toekomst. Daar ga ik me een tussenbreng in brengen, want daar hoor het ook thuis. Ik heb zelfs foto's van Facebook en filmpjes afgehaald voor mijn repliek te staven. Want dat is nu gemakkelijk, want het is ook online, dus je kunt een scherm delen. Dus dat ik ook visueel beeld heb. En ik zal er zeker alles aan doen voor Aarschot daar zeker in de picture te krijgen, dat ze er zeker gaan aan werken.
Dank u wel, Bart. Ik ga nog meegeven. Ja, zeg maar, Thomas.
Ja, en ik wou ook Bart heel erg bedanken voor die tussenkomst en de voorbereiding.
Ik wil voor de mensen thuis nog meegeven dat onze vertegenwoordigers in deze algemene vergaderingen daar onbezoldigd naartoe gaan, hè, voor alle duidelijkheid. Dus ze doen dat in hun hoedanigheid van gemeenteraadslid of OCMW-raadslid en krijgen daar geen vergoeding voor. Dus het hoort bij de job en ik wilde dat eventjes duidelijk maken als de indruk anders zou zijn. Goed, mogen we dan het punt met de agenda en het mandaat voor de vertegenwoordiger goedkeuren? Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
En Dries.
Voor.
Dank u wel, dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij de ontwerpakte houden een aankoop van een perceel weiland in de Molendreef in Rillaar. Voor een spreekwoordelijke euro wordt dat overgenomen. Een stuk groen. Zijn er daarover vragen? Van Groen. Ja,
ik wou even vragen, zo de intentie, want dat is inderdaad een mooie opportuniteit. En dat is, het stond woeste grond beschreven, maar dat is eigenlijk een pareltje van overstromingsgebied. Een bocht van de Mot naar het dorp. Hè. Zijn er dan ideeën er rond? Of was het gewoon een aanbod van de eigenaar?
Het initiatief komt van de eigenaars. Maar we hebben dezelfde bedenking gemaakt toen we dit beslisten op het gegeven college als jij. Namelijk, waterbeheersing is een prioriteit op het hele grondgebied. En evident ook in Rillaar. Dus het is beter om die stukken aan de Mot, waar we weten dat er watergevoeligheid is, ook gewoon zelf te kunnen in beheer hebben. Dus dit leek ons een goede opportuniteit.
Zeker. En dat is ook een... Sorry, dat is ook zeker een heel mooi stuk natuur, maar dat moet eigenlijk niet op ingegrepen worden. Dat moet samen weggedaan worden en hindernissen weggenomen. Ik denk dat er iemand tussen komt.
Ik zal nog eens vragen aan iedereen. Probeer je micro af te zetten als je niet aan het woord bent. Betty?
Gewoon, ik wil even pleiten van, het hoeft niet al direct als park aangelegd te worden, want dat is op zich zo mooi daar. Alleen een beetje meer maaien en bramen weghalen, dan is dat eigenlijk een prachtig stuk om de achterkant van het dorp te zien.
Zodra er opnieuw gemaaid mag worden en het onze eigendom is, zullen we er maaien. Hè? Ik stel voor dat we die discussie niet beginnen. Bon, ik leg het punt ter goedkeuring voor. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
Wij zijn ook voor.
En Dries.
Voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar een hele reeks. Dat zijn vestigingen van een recht van opstal. Je zal gezien hebben dat dat gaat over horecazaken. Voor alle duidelijkheid, dit gaat over de vaste terrasconstructies, niet de andere. Maar ik geef even het woord aan Schepen van Raura voor een toelichting bij de punten 12 tot en met 16. En dan leg ik ze ter stemming voor. Schepen van Raura.
En zoals u weet, hebben eigenlijk alle horecaterrassen op Groot Taarschot natuurlijk gratis de uitbreiding gekregen tijdens de coronacrisis. En dat is ook zonder vergunning nodig. Alleen met goedkeuring van voorleggen van een plan door het Scheepcollege. En dat loopt tot maart 2022. Maar dit zijn eigenlijk vaste constructies die in het verleden ook gegund geweest zijn met een omgevingsvergunning. Jullie kennen die grijze constructies met die overkapping die er vast staat. Op de Grote Markt, op Bonenwijk ook een aantal. Maar die hebben een recht van opstal gekregen in 2011. En men heeft vastgesteld dat het recht van opstal voor die vaste constructies verlopen was. En die zouden wij graag terug willen verlengen natuurlijk. Want anders is dat wel een probleem. En dat is tegen een symbolische euro. In principe dat die hun vaste constructies, die ook gegund geweest zijn in het verleden, dat die dat eigenlijk kunnen laten staan. Daar komen we eigenlijk op neer.
Oké, dank u wel, Bert. Zijn er daarover vragen of opmerkingen van raadsleden? Nee, dan leggen we de punten ter stemming voor en we beginnen met BV De Zwaan. Dus de vestiging van het recht van opstal op het perceel dat u in uw documenten heeft. Open VLD?
Voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Groen is voor.
Vlaams Belang?
We zijn ook voor.
Dries?
Voor.
Dan is dit unaniem goedgekeurd. Dan komen we bij BV COSI. Mag ik hiervoor dezelfde stemming noteren? Ja, unaniem goedgekeurd. Café Chaplin, mag ik dezelfde stemming noteren? Ja, unaniem goedgekeurd. Het Gouden Leeuwke, mag ik dezelfde stemming noteren? Ja. En Café Uilenspiegel, dezelfde stemming. Goed, dan zijn die punten allemaal unaniem. Dan komen we bij punt 17. Dat is het principieel akkoord met de aankoop van een perceel langs de Grote Laakweg. Ook het volgende punt is een aankoop van een perceel langs de Grote Laakweg. Dit kadert in de ontwikkeling van de Laaksite. Eerst punt 17, maar je kan de opmerkingen over 18 er desgevallend bijnemen, denk ik, bij de besprekingen. Wie vraagt het woord? Matthias Palialunga.
Ja, we hebben in enkele jaren terug ook een perceel daar gekocht om die strategische reserve te bouwen als je voor de hele laag zit en de ontwikkeling daarvan. Ik heb toen ook in die periode al gezegd van ja, je zou er eigenlijk al een quick win kunnen doen op korte termijn met als een soort van koesterspeeltuin met heel kleine ingrepen. Op zeer korte termijn kan je daar iets mee doen. Dat is vooralsnog niet gebeurd. We hebben daar ook al wel een paar keer naar verwezen opnieuw. Van kan je dan niet volgend najaar bijvoorbeeld iets gaan planten? Vorige keer is er gesteld geweest, ik denk dat we ongeveer een jaar geleden spreken van het najaar dat komt, hebben we andere plannen of we willen dat strategisch bekijken. Maar ik denk, ja, we zijn jaar na jaar aan het evolueren richting de verdere ontwikkeling van een laag zitten, als ze er hopelijk deze legislatuur ook kan komen. En dus herhaal ik zeer graag, zeker met deze twee heel interessante stukken, dat we toch al die quick win kunnen doen. Het najaar staat voor de deur, we hebben met onze intergemeentelijke leefmilieuteams heel wat manschappen in huis die iets mooi kunnen maken als verblijfplek voor kinderen. En ik geef er nu voor deze gemeenteraad gratis en voor niks ook de suggestie bij om er misschien een fietsafspreekpunt van te maken. Er zijn heel veel schoolgaande jongeren die daar passeren en die misschien net voor schooltijd, laten we zeggen een kwartier, 20 minuten voor schooltijd, daar even kunnen halt houden en van daaruit samen verder kunnen rijden naar de school. Ik verwijs naar het project De Remblok in Sint-Katelijne-Waver en in Boomheide, die ook fietsgemeente is geworden. Daar hebben ze zo'n fietsafspreekpunt gemaakt. En dat is toch wel een fijne manier. Dat lijkt me ook zo'n quick win te zijn. Dat hoeft zeker niet een hypotheek te leggen op de verdere ontwikkeling van heel de laag zitten. Vandaar opnieuw graag deze suggestie. Het najaar staat voor de deur. Al een beetje. We gaan eerst genieten van de zomer, maar het kan misschien in de planning opgenomen worden om daar iets te gaan planten.
Oké, punt is duidelijk. Ik geef wel even mee, Matthias, je zei de ontwikkeling van de laag zitten. Er is natuurlijk nog wel wat werk, maar het is misschien wat onopgemerkt voorbijgegaan in corona, maar er ligt ondertussen wel een heel groot, mooi en veel gebruikt kunstgrasveld natuurlijk. Bert, wil jij daar nog iets op aanvullen?
Ik begrijp die opmerkingen wel. Aan de andere kant, het ligt nu dat stukje dat we voordien aangekocht gehad hebben, ligt zo in een groene zone. Want we hebben daar ook al aan gedacht, maar we mogen daar nu op deze moment niks zetten. Zelfs geen palen in de grond, bij wijze van spreken, omdat het groen ingekleurd is. Dat is ook zo. We hebben dat ook wel een keer afgesproken met de klinker. Ja, zien we dat zitten, maar zij hebben eigenlijk in hun meerjarenplan al die speelpleintjes al voordien uitgedokterd van waar het zou wat moeten gaan doen. Dus ze hebben dat nu momenteel nog niet mee opgenomen. Langs een andere kant, we moeten ook voorzichtig zijn met wat we daar doen, want er liggen nog stukken grond die wij ook nog wel willen verwerven. En dit stukje dat we al hebben kunnen verwerven, we mogen daar in principe zelfs, want we zijn ook aan het kijken in de scholenontwikkeling daar, en voor serres of groen of waterbuffering. Het staat eigenlijk omschreven als waterbuffering, het is watergevoelig gebied trouwens. Nu, afspreken met fietsen, ik denk niet dat je daar speciale grond moet voor voorzien, want er gebeurt daar nu, denk ik, ook al heel veel. Ik heb in de tijd als ik naar school reed ook op allerlei plaatsen gestaan om mensen te ontmoeten voor naar school gingen. Na het school, dan moet je niet speciaal iets voor aanleggen. Daar zijn de jeugd creatief genoeg voor, denk ik. Maar de stukken grond die we hier nu willen aankopen, die zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling. Ik zou graag hebben dat we daar natuurlijk mee verder gaan en dat we dat in het totaalplaatje wat kunnen doen. Kosten maken daar, als het dan ook niet mag, we moeten ook het goede voorbeeld geven, ruimtelijk gewijs, dat we geen constructies gaan zetten als de grond er niet de bestemming voor heeft.
Tida Matthias in de chat het voorbeeld van Bonheiden heeft doorgemaild. We pakken dat mee, Matthias, en zullen dat noteren en toevoegen aan de notulen. Wil je nog eens tussenkomen? Ja. moet wel uw micro opzetten.
Excuus, de stedenbouwkundige aspect is een belangrijke, dan zal een project als de Remblok niet kunnen, want dat is een vaste constructie. Maar los van investeringen in speelruimte en speeltuintjes zetten, dat hoeft niet altijd. Man, ik heb al een paar keren gezegd, met heel kleine ingrepen, kan perfect ook in een parkzone. Kan ook iets zijn dat heel dynamisch is, dat na 2-3 jaar terug wordt weggenomen. Een bomenmikado en een bijenhotel en dergelijke meer. Dat kan je verplaatsen ook. Dus laat dat alsjeblieft echt niet te hinder zijn om op zeer korte termijn, we zijn nu 3 jaar verder voor dit perceel, laat dat ook niet voor die volgende 2 percelen die we nu mogelijk gaan aankopen, het punt ligt voor ter stemming, dat daar toch echt iets mee kan gebeuren. Dat zou toch een zeer goede zaak zijn. En dan zullen we ook graag dit stuk, die 2 punten die nu komen, ook mee goedkeuren, voor alle duidelijkheid. Ik ben daarvoor. Maar laat die tijd niet erover gaan, dat er echt niks mee gebeurt. Dat is een punt dat we al heel vaak hebben gezegd, los van het stedenbouwkundige.
Goed, ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld. Wil er nog iemand anders tussenkomen? Dan mag je je hand omlaag doen, Matthias. En dan leggen we het punt 17 eerst ter stemming voor. Op een VLD?
Voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
Voor.
Groen?
Voor.
Vlaams Belang?
Wij zijn ook voor.
En Dries?
Voor.
Dan is deze aankoop of principieel akkoord met de aankoop unaniem goedgekeurd. En dan heb je uiteraard ook het volgende deel dat daarbij aansluit. Puntje 18 gaat over kadastraal gekend afdeling 2, sectie G, nummer 149D, Grote Laakweg. Mag ik daar dezelfde stemming voor noteren? Ja, dan is ook dat punt principieel goedgekeurd. En dan komen we nog bij een volgende punt. Op een andere plaats, weliswaar de Gijmelstraat 60A en 60B, principieel akkoord met een onderhandse verkoop van een perceel, deel van buurtweg 55. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD?
Voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
CD&V is voor.
Groen?
Groen is voor.
Vlaams Belang?
We zijn ook voor.
En Dries?
Voor.
Goed, dank u wel. Dan komen we bij de punten van het departement Financiën. We hebben voorafgaand aan deze vergadering al vergaderd in onze hoedanigheid van autonoom gemeentebedrijf Aarschot en hebben daar de vaststelling van de jaarrekening 2020 van het AGB Aarschot goedgekeurd. De vaststelling gedaan, zo moet ik het juist zeggen. En dit punt komt nu op onze agenda om goed te keuren. En ik weet niet of daar aanvullend op de vergadering van daarnet vragen over zijn. Nee, dan leg ik de goedkeuring van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf voor aan de gemeenteraad ter stemming. Open VLD?
Voor.
Vooruit?
Voor.
N-VA?
Voor.
CD&V?
CD&V gaat zich onthouden.
Onthouden. Groen?
Groen, onthouding.
Vlaams Belang?
Onthouding.
En Dries?
Onthouding.
Dan is dit punt goedgekeurd met 15 stemmen voor en 13 onthoudingen. Ja, dan komen we bij het volgende punt. Dat is de vaststelling van de jaarrekening. In mensentermen zeg maar de afrekening van het jaar 2020. Ik wil daar ter inleiding bij zeggen dat het een... Ja, het is een open deur instampen natuurlijk, maar een heel uitzonderlijk en een heel bijzonder jaar is geweest. Het coronajaar bij uitstek. Dat was voor niemand duidelijk wat dat zou brengen. Hè. We zijn daar ook met onze organisatie heel behoedzaam mee omgegaan. Ik denk gedaan wat we konden, maar wat dat budgetair zou brengen, dat was moeilijk in te schatten. We zijn aan het jaar 2020 begonnen met de vooruitspiegeling dat we het jaar met een licht tekort zouden afsluiten. We zijn het jaar geëindigd met een overschot. Dus dat is op zich een goede zaak. We eindigen met een overschot van ongeveer 4 miljoen euro. Dat hebt u in de stukken van de jaarrekening kunnen lezen. Zijn er daar misschien eerst vragen over? Betty?
Ja, ik had al een paar vragen aan Geert Wijns gesteld en daarvoor dank dat we de antwoorden kregen. Het eerste wat ik wou toch een klein beetje rechtzetten of vragen en bezorgdheid over uiten, dat is over de leeflonen. We hebben daar voor coronatijd al eens over gesproken op de gemeenteraad. En blijkt toch, dat bleek ook uit een vorige commissie, waar ik spijtig nog zelf niet kon bij zijn, maar de andere leden van de fractie wel, dat de stad wel degelijk moet bijleggen als er leeflonen gevraagd wordt voor bepaalde categorieën van leeflonen. En we zien hier dan toch op 1 jaar tijd een stijging van bijna 100.000 euro. En onze bezorgdheid was vooral, we willen niet alleen een gezonde en duurzame stad zijn, maar ook een warme sociale. Of we daar dan in de wijziging meerjarenplan de volgende keer toch een uitleg krijgen van dat we daar naar de toekomst weten. Want je leest dat in allerlei verslagen en artikels nu, hè, vandaag nog van Bea Cantillon. Er zal een stijging komen van mensen die het moeilijk zullen hebben. Dat we daar toch zeker rekening mee houden en dat het niet is zoals er vorige keer dan voor coronatijd, ik weet niet meer precies wanneer, ons gezegd werd, nee, de stad draagt niet bij in de leeflonen. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Er zijn bepaalde categorieën waar de stad wel degelijk op haar begroting, op haar budget, ruimte moet voorzien. En we zien nu al een stijging en we verwachten dat er nog stijgingen komen. Niet alleen omwille van corona, maar ook omwille van de vorige keer onze vraag dat er mensen kunnen bijkomen. Mensen met een toelage die een beperking hebben, waar we toen over, maar daar willen we nu de discussie niet verder over opentrekken. Dat is de eerste opmerking. Misschien daar wel een antwoord, want ik heb nog een paar andere opmerkingen.
Ja, bon, we zullen dat inderdaad noteren. Het is zo dat voor het overgrote deel, en ik denk dat dat is wat er gezegd is, leeflonen voor een groot deel federaal betaald worden. De federale regering heeft in dit coronajaar daar ook extra inspanningen gedaan. Niet alleen om de stijgingen op te vangen, wat wij ook in Aarschot hebben gedaan, maar ook om de mensen die een leefloon hebben en in gevolge corona in een nog meer precaire situatie terechtkomen, ook daar het leefloon van op te trekken. Hè. Dus ik vind dat een goede suggestie, Betty, om daar in detail naar te kijken. Maar ik kan wel zeggen, dat bedoelde ik daarmee, het is niet zo dat omdat je meer mensen krijgt die op het leefloon zitten, dat het per definitie de stad in moeilijkheden brengt. Hè. Het is altijd een samenwerking met het federale niveau, waar we dit jaar ook wel, ik mag wel zeggen, zeer ruim, en ik wik en wie weeg mijn woorden, maar zeer ruim bedeeld zijn in de tegemoetkoming van middelen. Ik vind het toch opmerkelijk. Hè. Je verwacht in een coronajaar, en ik zeg dat in alle openheid en transparantie, maar je verwacht in een coronajaar, en dat was ook ons aanvoelen, we zaten ineens met allemaal uitgaven die we niet verwacht hadden. Heel vaak in de sociale sector. We hebben bijkomende inspanningen gedaan in ons woonzorgcentrum. We hebben mondmaskers gekocht. We hebben een premie gegeven, een opstartpremie gegeven aan verenigingen. We hebben de jeugdverenigingen meer centen gegeven om op kamp te kunnen gaan. We hebben de horeca en de handel, een bon van 10 euro voor elke inwoner. Dus wij dachten, we wisten wel dat we dat begroot hadden en dat we daar gingen uitkomen, dat we dus onze stad niet in de miserie zouden storten door toch wel een fors coronabeleid te voeren. Maar tot onze verbazing hebben we niet eens een tekort. We hebben een overschot van 4 miljoen. Dus daar zijn ook redenen voor. Hè. Ik ga meteen ook zeggen wat die zijn, want je moet niet denken dat het niet op kan in Aarschot. We zien bijvoorbeeld dat de aanwervingen, hè, dat de personeelsaanwervingen die we voor ogen hadden en waar we de budgetten voor ingeschreven zijn, dat die niet zijn kunnen doorgaan. Dat een aantal maanden in de eerste lockdown normale zaken in onderhoud en dingen die gepland waren, niet zijn kunnen doorgaan. Dus er is een reden voor. Ik wil niet zeggen dat die 4 miljoen zo gaat blijven. We moeten daar dus heel, heel voorzichtig mee zijn. En in dat opzicht kom ik terug bij jouw opmerking. Is het belangrijk van in detail te gaan kijken naar de precaire situatie van een aantal mensen. Maar opnieuw, het is niet zo dat de stadsbegroting in moeilijkheden brengt. Ik denk dat in eerste instantie de taak is om te kijken hoe we die mensen zo goed mogelijk kunnen helpen. Maar daar ben jij het ongetwijfeld mee eens.
Want dat was een kleine bijkomende vraag eigenlijk. Vorige keer hebben we een overzicht gekregen aan, in het begin van de coronaperiode, van wat hebben we nu allemaal van andere overheden gekregen. En zouden we ook nog zo eens een opleisting kunnen krijgen van, is het nu allemaal op, is het al uitgedeeld, hebben we nog, waar gaan we dat aan besteden? Dus dat we daar ook nog eens een opleisting kunnen van krijgen.
Ja, dus het overgrote deel is effectief in 2020 gebeurd. Hè. Dat kan je ook in de jaarrekening zien. Er zijn een aantal zaken, en dat zullen we dan ook voor 2021 opnieuw doen. Dat is voor mij geen enkel probleem. Ik geef als voorbeeld de heropstartpremie voor de verenigingen en de schaderegeling voor de verenigingen. Als je vandaag je mailbox zou gecheckt hebben, dan ga je zien dat je een uitnodiging hebt gekregen voor de commissie Financiën, waar we niet alleen budget voor de volgende keer gaan bespreken, maar waar we ook aan de gemeenteraad ter kennisgeving zullen doen van de toewijzing van die verenigingsbudgetten. voor alle duidelijkheid, dat hoeft geen goedkeuring meer. Hè. We hebben dat reglement goedgekeurd, dat wordt toegepast. Maar ik kies ervoor om dat in volle transparantie te delen met de hele gemeenteraad. Ik denk dat dat belangrijk is. De vragen zijn hier ook vaak genoeg gesteld. Dat iedereen open en bloot kan weten hoeveel heropstartpremies zijn er en hoeveel schadedossiers zijn er en wat wordt er toegekend. Dus dat is een deelafrekening die... Ja, die dit jaar eigenlijk nog moet komen. De volledige afrekening van de bon, de cheque van 10 euro, die moet ook nog gebeuren. Dus we hebben die verlengd, hè, tot 15 juni. Dus er zijn, en de buurtkar die we wilden aankopen om het beleid tot in de buurt te brengen, die wordt dit jaar ook geleased. Hè. Dus dat is ook verschoven. Dus ik vind dat een terechte vraag om te kijken wat is er nog meegenomen qua corona-inspanning naar 21. Maar ik kan wel, en dat wil ik toch wel meegeven, we hebben heel goed nagedacht en gezegd, wat moeten we doen, wat is er absoluut nodig dat we doen. We kunnen geen geld toveren, we hebben dus ook op de centen gelet, maar we zijn niet in het rood gegaan in een coronajaar. En dat vind ik toch wel een belangrijke boodschap.
Bij deze, van die andere vraag van de jaarrekening had ik nog zo graag weten of graag voorgesteld. Ik had ook gevraagd gesteld van, is er al iets gebeurd in het kader van de scholencampus? En omdat we toch een commissie hebben volgende week woensdag over Schoonhoven, kan daar misschien ook nog een kleine uitleg als tweede agendapunt gebeuren van, er zijn nog geen uitgaven gebeurd, dus dat begrijp ik. Maar is er dan al iets anders gebeurd? Maar ik vraag gewoon om dat dus woensdag op de commissie daar verder op te brengen. En dan had ik ook nog gevraagd over digitalisering, of dat er voortgang gemaakt is. Want ik vind die getallen die er zijn niet echt spectaculair. Zo van, gaan de mensen meer thuis kunnen werken? Dus over digitalisering kan misschien nu of de volgende gemeenteraad over gesproken worden. Van, in de jaarrekening 2020 zie ik niet zo spectaculaire bedragen om daar grote voortgang in te zien.
Wel, nochtans zijn wij, maar dat kan de algemeen directeur misschien beter toelichten, vanaf het moment evident dat dat verplicht werd, maar ook daarvoor al echt overgeschakeld. En ik wil ook echt onze medewerkers en onze stadsdiensten daarvoor bedanken. Maar wij zijn helemaal overgeschakeld waar het kan op telewerken. Hè. Ik denk dat ik die discussie in de stad al een aantal jaren heb gevolgd, ook in de vorige legislatuur. Dat was niet zo evident. En ik stand misschien een open deur in, maar corona heeft er echt wel voor gezorgd, bij iedereen, ook bij de medewerkers voor wie dat aanvankelijk niet zo evident was, dat we die digitale stap wel hebben gezet. Hè. En daar hebben we een hele grote stap voorwaarts gezet. We hebben zowel geïnvesteerd in materiaal voor onze mensen om digitaal te kunnen vergaderen. Hè. De koptelefoons die ze nodig hebben, of een laptop waar evident een camera in zit. Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar dat is het absoluut niet. Hè. Niet alle laptops hadden camera's, dus dan kun je niet digitaal vergaderen. En het beleid algemeen, hè, mevrouw de algemeen directeur, is echt ook afgestemd dat wij niet, ook niet na corona, terugkeren naar een allemaal 9-to-5 op het stadhuis aanwezig zijn policy. Integendeel, hè. Uiteraard moeten we elkaar zien, uiteraard moet dat vlot lopen, maar we gaan naar een beleid waarin we veel meer de positieve elementen van dat digitaal werken overhouden en daar, nu het eindelijk mag, de positieve kanten van elkaar regelmatig te zien terug aan toevoegen. Maar we gaan zeker niet de klok terugdraaien.
Oké. Het is goed dat ook de PDF...
Mevrouw de algemeen directeur, ik weet niet of je daar nog iets bij wil aanvullen, maar ik denk dat dat ook voor de politie zo geldt en ook voor het OCMW. Hè. Daar is het natuurlijk minder evident op het OCMW, omdat je daar voortdurend met mensen in contact komt, maar voor wat de beleidsdiensten betreft is dat in elk geval wel gebeurd.
Ja, klopt. Ik kan daar niks aan toevoegen.
Goed, zijn er vragen van andere raadsleden of bijkomende elementen die jullie nog graag willen aanhalen? In elk geval zien we elkaar gauw terug voor een heel diepgaande commissie financiële zaken, waar we de budgetwijziging voor dit jaar grondig zullen bespreken. Ja? Oké, dan leg ik het punt ter stemming voor. Hè. We gaan eerst de vaststelling doen.
Mag ik kort nog even tussenkomen? Sorry, ik wou daarnet inspringen in de discussie, maar jullie waren goed bezig, dus ik heb dat niet gedaan. ik wou ook even inderdaad... het is inderdaad echt heel opvallend, hè, dat over... schot dat we hebben in een coronajaar, moment waar dat we denken dat we inderdaad veel gaan moeten uitgeven. Het komt er eigenlijk op neer dat we ook een aantal uitgaven kunnen schrappen. Ik denk misschien ook evenementencultuur en dat soort dingen, dat daar misschien ook wel inderdaad wat man op gezeten heeft. Waardoor dat eigenlijk onze balans zo positief is in een coronajaar. En het is echt wel heel opvallend, denk ik, dat de hogere overheid ook zoveel geld ter beschikking stelt om dingen te doen voor corona. En dat we uiteindelijk als stad achteraf merken van ja, eigenlijk hebben we daar nu niet per se heel veel nood aan gehad. Dus ik zou bij deze nog een oproep willen doen. En Betty heeft het al een deel aangehaald, denk ik. Dat zeker al die middelen die bestemd zijn om mensen of verenigingen te ondersteunen die schade hebben geleden tijdens deze coronacrisis, om die effectief ook te zorgen dat die bij de mensen geraken die schade hebben gehad tijdens de coronacrisis. Hè. Want de stad doet er nu eigenlijk een beetje een voordeel bij. En dan heb ik het ook niet alleen over de verenigingen overigens. Hè. Ik denk, het gaat ook bijvoorbeeld over de federale overheid heeft een aantal sociale middelen ter beschikking gesteld. Hè. Ik herinner me bijvoorbeeld ook ons voorstel rond gratis internet voor gezinnen met kinderen in armoede. Of gezinnen in armoede met kinderen. Hè. Ik denk dat er wel een aantal voorstellen zijn waarin dat we mensen die het effectief nog veel moeilijker hebben gekregen in deze coronacrisis, waar dat we misschien met dat budget kunnen kijken hoe kunnen we die mensen die het door corona echt meer afzien, hoe kunnen we die toch beter gaan ondersteunen? Want ik denk de bedoeling van de hogere overheid was de lokale overheden gaan afzien, hè, want die gaan allemaal moeten uitgeven aan van alles en nog wat. Nu dat we vaststellen dat dat niet het geval is, zitten we natuurlijk wel met dat geld dat we gekregen hebben van die hogere overheden.
Ja.
En denk ik, misschien moeten we toch eens gaan zoeken wie heeft er nu echt nog geleden onder deze crisis en hoe kunnen we die beter helpen nog met die middelen die we helpen.
Ja, die opmerking vult aan, denk ik, wat Betty heeft gezegd, maar ik wil daar toch echt voor waarschuwen. Allee, de documenten zitten erbij, hè, van de jaarrekening. Je kan dus met andere woorden echt wel gaan kijken, en dat hebben wij ook gedaan, van waar zit het? En als je gaat kijken waar de verschillen in zitten, dan zie je, en dat heb ik daarnet gezegd, dat een aanzienlijk verschil zit op aanwervingen die wij gepland hadden. Dat is ook niet onlogisch. We hebben een nieuw bestuur. We hebben op het einde van 2019 een nieuw organogram gemaakt. We hebben samen met jullie vastgesteld welke gaten zitten er in dat organogram. Wie willen we bijkomend aanwerven? Maar eigenlijk, op het moment dat we daarmee gingen beginnen, maart vorig jaar, is corona gekomen. En dat heeft eigenlijk de volledige aanwervingspolitiek van een gans jaar omhoog gezet. Dus op personeelsuitgaven zit daar een aanzienlijk verschil in. Ik geef een tweede voorbeeld in alles wat dan uitgaven is, want we hebben dus minder uitgegeven dan we gedacht hadden. En dan moet je kijken waar dat zit. We hebben veel minder uitgegeven aan strooizout, bijvoorbeeld. Hè. We hebben veel minder uitgegeven aan straatverlichting. Dus de straatverlichting, dat levert ons, ik denk meer dan 75.000 euro op, hè, door naar LED-verlichting te gaan in plaats van reguliere straatverlichting. Dat is dus effectief een gerealiseerde besparing die niet voorzien was. Eigenlijk moet je het op die manier kijken. Er zit voor de rest, we hebben 4.000 lijnen. Het zullen er meer zijn, hè? Ik rond af. Hè? Ik maak een beetje een abstractie. Maar als je 4.000 lijnen hebt, uitgavenlijnen hebt in je begroting, en je hebt 4 miljoen over, dan heb je heel theoretisch op elke lijn 1.000 euro over. Dus het zit niet, dat wil ik echt formeel zeggen, het zit niet in het feit dat we coronamiddelen niet besteed hebben. We hebben die wel degelijk besteed. We hebben heel veel gedaan in corona. Nogmaals, we hebben computers gekocht voor de scholen. We hebben een kermis georganiseerd op het moment dat niemand dat deed. We hebben een extra uitzending voor de Sint-Rochusverlichting gedaan. We hebben een check gegeven van 10 euro aan iedereen. We hebben sociale maatregelen genomen. De schoolkorting tegemoet gekomen. Enfin, ik kan niet alles opzommen. Dus de middelen die we gekregen hebben, hebben we coronawijs geïnvesteerd op het moment dat het nodig was. Wij denken dat er nog steeds goed structureel moet gekeken worden naar inkomsten en uitgaven. Het zou heel fout zijn van te denken, we hebben nu 4 miljoen over, laat ons dat nu maar gaan uitgeven, want dan gaan we volgend jaar onszelf tegenkomen. En dat vind ik geen goed financieel bestuur.
Nee, uiteraard niet, maar het gaat er natuurlijk over de effecten van de coronacrisis, die ook voor een aantal mensen beperkt zijn in de tijd natuurlijk. Hè.
Ja. Ja, en allez, pas op, hè, dat gaat absoluut geen gemakkelijke zijn, hè, want als je natuurlijk systematisch verhogingen hebt... Als je systematisch verhogingen hebt gekregen, is dat voor sommige mensen zal dat ook wel heel moeilijk zijn op het moment dat die verhogingen wegvallen. Hè. Dus dat is, maar daar heb ik mij toe geëngageerd. We zullen in detail gaan kijken waar de sociale effecten van corona in aarschot zitten. Goed? Oké, dan leg ik het punt nu ter stemming voor. Open VLD.
Wij zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V gaat zich onthouden.
Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Vlaams Belang.
Onthouding.
En Dries.
Onthouding.
Goed, dan is de vaststelling van de jaarrekening met 15 stemmen voor en 13 onthoudingen goedgekeurd. En dan schors ik bij deze, ik heb jullie de procedure uitgelegd voor de vergadering, schorsen we even de zitting van de gemeenteraad. Doen we allemaal onze spreekwoordelijke andere hoed op, namelijk wij zijn ook allemaal OCMW-raadsleden. En dan open ik bij deze de zitting van de OCMW-raad. En daar staat het spiegelpunt van de bespreking op de agenda. En dat is de vaststelling van de jaarrekening 2020 voor het OCMW. Ik denk dat de bespreking van dit punt gevat zat in de bespreking van het punt daarnet. Dus dat we de debatten niet hoeven te heropenen. Dan leg ik dit punt ter stemming voor Open VLD.
Voor.
Voor Vooruit.
Voor.
Voor N-VA.
Voor.
CD&V.
Onthouden.
Groen.
Groen onthouden.
Vlaams Belang.
Onthouding.
En Dries.
Onthouding.
Dan is ook dit vastgesteld met 15 stemmen voor, 13 onthoudingen. En dan schors ik hier de vergadering van het OCMW en gaan we weer met z'n allen terug in onze hoedanigheid van gemeenteraadsleden. En open ik opnieuw de vergadering van de gemeenteraad. En dan komen we bij het volgende punt op de agenda. En dat is ditmaal de goedkeuring van de gezamenlijke jaarrekening 2020 voor stad en OCMW. Ja, procedureel eventjes switchen, maar dat lukt ons allemaal. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Onthouden.
Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Onthouding.
En Dries.
Onthouding.
Dan is de jaarrekening 2020 voor stad en OCMW goedgekeurd met 15 stemmen voor en 13 onthoudingen. Geen enkele stem tegen. En dat brengt ons bij het laatste vaste punt op de agenda. En dat is de lokale politiezone Aarschot. De korpschef is ook in ons midden. Die stelt een begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021. Zijn er daarover vragen? Meneer de korpschef, wilt u daar zelf iets bij zeggen?
Ja, het is eigenlijk wat ik al in december had aangekondigd. Dus de lokale politiezone, wij voeren niet alleen lokale taken uit, maar ook federale taken. Dat is een capaciteit gehypothekeerd voor federale opdrachten. Wat er natuurlijk maakt als je voor de twee opdrachten uitvoert, dat de twee ook betalen. De gemeente betaalt de notatie en de federale betaalt ook door middel van verschillende notaties. Zoals in december aangekondigd bij onze gewone eerste begroting, had ik toen gezegd dat de gemeente altijd wel zeer tijdig is om haar dotatie kenbaar te maken, maar dat traditiegetrouw die bedragen van de federale dotatie pas in de loop van het jaar dat je dan al bezig bent toekomen door middel van een omzendbrief, dat is de PLP 60. Die is nu toegekomen, die vallen iets lager uit dan dat we geschat hadden. We nemen daar altijd het bedrag van 2 jaar geleden. Dus je zal zien dat er daar kleine aanpassingen zijn. Tegelijkertijd met die bedragen van de federale overheid die naar de politiebegroting gaan, weten wij ook meestal het resultaat van onze eigen jaarrekening van het jaar ervoor. En dus die bedragen brengen we nu in. We zijn de vorige jaren, zoals beloofd, een beetje spaarzaam geweest om ook Aarschot 2.0, de kaderuitbreiding met de oprichting van de jeugd- en sociale dienst, te kunnen financieren door die zonnepanelen en zo verder. Dat verhaal heb ik jullie allemaal gedaan. Dus dat zijn aanpassingen. U zal wel zien dat er overschot is van de jaarrekening dat we nu een klein beetje gebruiken om bijvoorbeeld die flitser die er straks is aan bod gekomen te financieren. Maar er is nog altijd over voor volgend jaar. Plus, we hebben nog altijd niet alle bedragen van de federale overheid gekregen. Er is nog een dotatie die we pas zullen weten tegen september, waardoor dat we ook weer traditiegetrouw in september een nieuwe begrotingswijziging zullen doen.
Goed, dank u wel voor deze bijkomende toelichting. Zijn er raadsleden die daarover vragen hebben? Nee, dan gaan we dit punt ter stemming voorleggen. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
Onthouden.
Groen.
Onthouden.
Vlaams Belang.
Wij zijn voor.
Vlaams Belang is voor. En dan Dries.
Onthouding.
Dat zijn dan 17 stemmen voor en 11 onthoudingen. En daarmee is het punt goedgekeurd. Begrotingswijziging van de politiezone. Dank u wel, meneer de korpschef. Dat brengt ons bij de extra agendapunten. En u hebt die doorgestuurd gekregen. Ik ga beginnen met het woord te geven aan de CD&V-fractie. Ik vermoed Schepen, Palialunga en u had een vraag of een suggestie, centen voor tenten.
Ja, in de vorige legislatuur was ik schepen, dat klopt, maar nu niet meer. Gwendoline, dat je dat even liet vallen. Maar het is wel vanuit klimatiek dat ik een punt breng rond jeugd. Nee, ja, we zijn allemaal met jeugdwerk bezig in een kind- en jeugdvriendelijke stad. Dus, ik ga proberen om collega's dat punt ook zuiver te brengen. Want als je weet dat we zondag de punten hebben ingediend, niet wetende wat de ontwerpen waren voor de begroting en de meerjarenplanning, dan zou ik het niet kies vinden om te voorop te lopen op de gemeenteraad van binnen 2 weken. Hè. Dus in dat opzicht ga ik daar niet op ingaan. Jullie hebben de stukken gekregen en we hebben daarvoor als gemeenteraad dit de tijd om die door te nemen. Het zou niet kies zijn om daar nu op, al op te anticiperen. Het sluit niet uit dat onze jongeren die met jeugdkampen bezig zijn en momenteel volop in examens zijn, ik zei het al bij de inleiding als we het hadden over de vaccinatiecentra, dat die misschien wel met kopzorgen bezig zijn nu van hoe gaan we het allemaal georganiseerd krijgen. Al moet ik zeggen dat de protocollen van kampen heel vergelijkbaar zijn met vorig jaar. En dat is op zich een goede zaak, want vorig jaar was dat al een hele opluchting dat die konden doorgaan. En dat er nu ook weer duidelijkheid is voor jeugdkampen in de zomer die komt. Ik denk dat niet alleen de jongeren zelf, de kinderen, maar ook de leiders en leidsters er enorm hard naar uitkijken. Maar misschien is het wel aan ons als gemeenteraad en als Stad Aarschot, als kind- en jeugdvriendelijke gemeente, om hen daar nog verder bij te ondersteunen. De Groenfractie maakte een opmerking al bij de bespreking van de jaarrekening. Ik denk inderdaad dat er ook corona-omstandigheden zijn die het niet gemakkelijk maken voor jeugdwerkorganisaties zoals onze jeugdbewegingen om het allemaal te financieren en bol te werken. En vandaar dat wij dit punt brengen rond centen voor tenten. Je mag ook zollen voor kastrollen zeggen, het is maar hoe dat je het noemt. Maar ze moeten het weer allemaal coronaproof gaan organiseren. En ik vrees dus ook dat de huidige middelen die er ingeschreven zijn, dat die in niet-covid-tijden wel zullen volstaan. Maar dat de bijkomende middelen die ze nu gaan moeten ophoesten, misschien ook wel de nodige ontvangsten kunnen hebben. En vandaar ook een voorstel om eventueel ook te gaan kijken naar enkele vragen en behoeftes die jeugdbewegingen hebben. Ik heb Facebookpagina's gezien waarbij ze oproepen doen voor tenten. Ik geef maar mee dat normaal gezien een uitleendienst is voor tenten en dat die ook wel heel mooi werk levert voor onze jeugdwerkorganisaties, maar dat er nu ook vaak voorafnames zijn gebeurd voor de vaccinatiecentra. Dat maakt het voor de jeugdkamp net iets moeilijker. Maar ook het kampbubbelvervoer, zoals ik in de nota genoemd heb, zal misschien wel wat moeilijker zijn. Dus we doen een voorstel, niet alleen in functie van wat de begrotingsbespreking is, maar misschien kunnen we vooral met onze communicatiedienst wel onze Aarschotenaren en daarbuiten ook aanspreken. Onze directeur financiën is in ons midden, dacht ik. Dus misschien dat hij ook mee kan kijken hoe zo'n een aanbod kan komen wanneer je centen gaat inhalen vanuit Aarschotenaren via een crowdfunding platform. En dan misschien op de volgende gemeenteraad kunnen kijken of dat we dat bedrag kunnen aanvullen volgens behoeften van de jeugdwerkorganisaties. Wat laat eigenlijk zijn, onze fractie wil dus met deze crowdfunding allerminst zeggen dat we als gemeenteraad en het meerjarenplan of aanpassing van meerjarenplan geen extra corona-ondersteuning kunnen bieden. Maar goed, dat is voor de volgende gemeenteraad, dat is dan niet voor deze. En vandaar misschien, het is een voorstel van onze fractie, om te gaan kijken naar crowdfunding. Graag jullie reactie daarop.
Ja, dank u wel, Matthias. Ik heb jou ook op voorhand gezegd dat Schepen Schelles verontschuldigd is om gezondheidsredenen. Maar we hebben het antwoord ook overlegd, dus ik ga antwoorden als dat goed is voor jou. Op zichzelf, als er mensen zijn die een crowdfunding willen organiseren, of dat nu gemeenteraadsleden zijn of andere burgers of verenigingen, dan is dat altijd positief. Hè. Je hebt vandaag de dag crowdfundings voor van alles. Ik heb zelfs gezien voor een televisieprogramma waar de winnaars of de verliezers toch een huis konden kopen dankzij crowdfunding. Dus het is wel een instrument wat kan rekenen op heel wat sympathie bij mensen. Hè. Dus wat dat gezegd is, als je dat wil doen, dan kan je dat doen. Hè. Iets anders is natuurlijk de vraag of je dan aan stad of gemeente moet zeggen, als dat gebeurd is, dan moeten wij ons engageren om daar dan bij te leggen, of zoals in je voorstel stond, om dat dan te verdubbelen. Hè. Wij denken dat dat niet nodig is. Ik ga antwoorden ten eerste op principieel niveau. Als je dat begint te doen, ja, dan kan ik me heel veel goede ideeën voorstellen waarvoor je crowdfunding kan gaan doen, waar telkens de vraag zal komen, kunnen jullie dat niet verdubbelen? Ik denk dat het aan de politiek is met de middelen die wij krijgen om keuzes te maken en die keuzes goed in te zetten. En dus in alle transparantie ook in deze gemeenteraad en naar de mensen die thuis volgen te verdedigen. Maar niet op basis van wie er al dan niet in staat is om een crowdfunding te organiseren, ja of nee. Dat is een principieel antwoord. Ten gronde hebben wij, het sluit een beetje aan met wat Betty gezegd heeft, vorig jaar hebben we middelen gekregen van onder meer de Vlaamse overheid, specifiek voor vrije tijd. Toen hebben we het budget wat ter beschikking was, wat jarenlang ongeveer hetzelfde was, een 8000 euro per jaar voor jeugdverenigingen, allemaal dan. Scouts en Giro en KSA, enfin, allemaal die op ons grondgebied zijn, krijgen in totaal 8000 euro. We hebben dat vorig jaar opgetrokken naar 20.000 euro. Ja, dat hebben jullie gezien, dat is vorig jaar goedgekeurd, dat is ook uitgegeven, staat ook in de jaarrekening. We hebben hen dit jaar, krijgen we die middelen niet meer. We moeten nog kijken welke we dan zelf hebben, maar we hebben eerst een keer de vraag gesteld, wat hebben jullie dit jaar eigenlijk nog nodig? Want geld uitdelen, het gaat tenslotte om belastinggeld. En het signaal is gekomen dat men dit jaar geen optrek meer nodig had tot 20.000 euro. Wat we hebben beslist, en wat je zal zien in de begroting volgende binnen 2 weken, is dat we van 8.000 euro structureel 10.000 euro maken. We denken dat we dat wel aankunnen in onze begroting. Ja, want dat is dus niet meer geld dat we krijgen van een hogere overheid. Dat is geld dat we dan zelf gaan voorzien. En dat men daarmee de kampen op een veilige en georganiseerde manier kan organiseren. We krijgen trouwens ook, en ik vind dat daar iets voor te zeggen valt, ook de signalen van ouders, van mensen die betrokken zijn bij jeugdwerking, dat ook jongeren moeten leren, het is misschien een straffe uitdrukking, maar leren omgaan met centen en niet mogen verwachten dat als er zich problemen of moeilijkheden voordoen, het geld wel gegeven wordt. Dat is ook iets wat je moet leren en wat bij jeugdwerking hoort, om op creatieve manieren op zoek te gaan naar andere financiering. En dat bieden wij ook aan. Er komt opnieuw de mogelijkheid voor verenigingen om een zomerbar uit te baten. Dat zal in het cultureel centrum gebeuren. Dat is ook vorig jaar zo gedaan. En ze krijgen de mogelijkheid om te gaan helpen bij Crystal Open Air, om daar vestiaire te doen, mee te helpen en zo een cent bij te verdienen. Dus die elementen samen zijn voor ons een evenwichtige oefening. We trekken het budget een klein beetje op, van 8.000 naar 10.000 euro. Daarmee komen we structureel tegemoet. En we geven hen vooral de kans om dingen te organiseren, om te werken, om te tonen dat ze ook op andere manieren geld in het laadje kunnen brengen. En daarmee denken wij dat ze er wel komen. Het woord is eerst aan jou en als er dan anderen willen tussenkomen, breid ik het debat uit. Maar jij bent de indiener, hè? Raadslid Matthias.
Zaken. Het eerste is een principieel item, hè. Dus wij vinden dat wel een interessant gegeven, omdat je dan een stuk niet alleen responsabiliseert, maar de keuze ook laat. Terwijl we als gemeenteraad, als we het dan verdubbelen, spreken namens alle mensen die we vertegenwoordigen. En dat zijn onze belastingbetalers, hè. Dus in dat opzicht is het dan aan de raad om daarover te oordelen. Dus dat je dat principieel een stuk in vraag stelt, dat kan ik zeker inkomen, dat een persoonlijke of een ideologische of een fractiemening is. We vinden het op zich wel een goed idee. Ik denk ook, als er gemeenteraadleden zijn die ons daar willen bij verder ondersteunen, onze fractie, meld u gerust aan. Tweede en derde punt, ja, die behoefte zelf heb ik toch anders ingeschat als ik vernam. Ik weet ook dat er vanuit de jeugdraad ook een behoefte in kaart is gebracht en dat lijkt me toch wel iets ruimer te zijn dan die 1500 euro waarover spraken. Ik heb alleen al zelf van één jeugdbeweging weet die de markt is moeten opgaan, iets meer de private markt is moeten opgaan voor die tenten. En dat was toch wel een serieus bedrag dat eigenlijk net 1500 euro was voor één jeugdbeweging. Het derde punt, dat volg ik. Ik denk dat veel jeugdbewegingen fuiven en zo organiseren en daarop geresponsabiliseerd worden om geld in het laadje te brengen. Alleen, ja, ze moeten nu echt wel enorm veel werk gaan verzetten om het aan COVID-proof te doen. Jullie kennen dat vanuit de stad, anderen kennen dat vanuit hun bedrijf en hun organisatie. Het is echt wel het tekenen geweest en heel vaak moeilijk schakelen. Dat gaat nu ook zo voor de jeugdwerkorganisaties zijn. En ik vind wel dat we daar als gemeenteraad onze verantwoordelijkheid moeten innemen namens hen. Om ze dan niet te zeggen, oké, gaan nu ook nog een keer extra tappen en extra vijven organiseren of wat dan ook. Maar goed, die discussie ligt dan voor op de volgende gemeenteraad.
Ja, dat klopt. Maar over het principiële punt, en ik bedoel, daar hebben wij als college standpunt in genomen. Ik vind dat ook moeilijk om op die manier te werken. Hè. Stel, je doet een crowdfunding, je vindt een goed doel waar je van zegt, daar willen we crowdfunding voor doen. Je weet per definitie niet op voorhand hoeveel je gaat ophalen. En je beslist op voorhand van dat principieel te gaan verdubbelen. Allee, dat heeft dan ook niks meer te maken met wat zijn de noden. Hè. Komt men nog wel tegemoet aan die noden? Ik denk dat een begroting op een andere manier wordt opgesteld. En wij zijn hier uitgegaan van een flinke injectie die we vorig jaar gedaan hebben. Een bijkomende injectie die we dit jaar doen. Ik neem aan, voor de duidelijkheid, dat er jeugdverenigingen zijn die deze keer gezegd hebben, we investeren in een tent en we kopen een nieuwe tent. En dat is kostelijk. Maar daar staan ook andere jeugdverenigingen tegenover die geen enkele bijkomende vraag hadden. Dus allez, je moet daar ook kijken, wat zijn de middelen die ter beschikking zijn. En we wensen ze in elk geval, we dragen ze een heel warm hart toe. We hebben een mooie jeugdverenigingen, leven in Aarschot. Maar omgaan met centen hoort ook bij jeugd, vinden wij.
Mag Thomas. Ik even... Ja, dank u. Ik zou eerst en vooral de vraag naar ondersteuning wat betreft tenten van Matthias wel willen bijtreden. Misschien zijn we zelf wat coole minnaars van het crowdfunding-idee. Dat is op zich een mooi creatief idee, maar ik denk dat er inderdaad wat praktische bekommernissen zijn. Maar er zijn natuurlijk wel andere manieren waarop dat de stad jeugdvereniging kan ondersteunen, ook bij het bekomen van die tent. Want zoals Matthias in zijn inleiding van zijn vraag ook aanhaalde, zijn er dus minder tenten ter beschikking op Vlaams niveau eigenlijk. Hè, omdat er een aantal gereserveerd zijn voor een aantal vaccinatiecentra onder andere. Waardoor dat een aantal verenigingen in de problemen zijn gekomen. En ik meen me te herinneren, en misschien is dat nog altijd beperkt zo, dat ook vroeger onze eigen uitleendienst een aantal tenten ter beschikking had. Het onderhoud daarvan was niet altijd even evident natuurlijk. Maar misschien kan ook daar gekeken worden. Of bijvoorbeeld op die manier, zonder inderdaad geld uit te delen, dat de jeugdverenigingen op die manier wel praktisch ondersteund worden. Als dat niet kan, hè, dat de stad bijvoorbeeld al in de uitleendienst aankoopt omwille van praktische redenen, ja, dan kan misschien de stad toch even helpen ook, of kijken of er inderdaad toch geen financiële ondersteuning voor bijvoorbeeld het uitlenen van tenten op mijn privébedrijf. En dat is niet zomaar een zak geld geven, maar dat is met een heel gericht doel voor een heel gericht probleem dat zich nu heel gericht tijdens corona stelt, wel denk ik. En ik denk dat dat op een verantwoordelijke manier is dan, denk ik, dat wij onze jeugdverenigingen op die manier kunnen verder helpen.
Ja, ik wil toch nog eens onderlijnen, hè, wat je nu zegt, namelijk helpen op een logistieke manier. We zijn er al meer dan een jaar echt wel mee bezig. We hebben vanuit de stad gezorgd dat er van die kraantjes waren, hè, langs alle mogelijke manieren dat mensen buiten hun handen konden wassen. We hebben corona-ondersteuning gegeven. We hebben met het transport geholpen waar we konden. Dat doen wij. En ook onze uitleendienst heeft in het kader van algemene aanpak corona een aantal bijkomende aankopen gedaan. Zij gaan trouwens voor het einde van de maand naar alle verenigingen nog een webinar organiseren om hen duidelijk te maken wat erbij aangekocht is en hoe je daarvan gebruik kan maken. Dat is de normale werking van de klinker, die dus ook geschakeld is naar coronatijd. Wat ik wil zeggen is, we helpen die verenigingen, net zoals we alle andere verenigingen helpen, maar je kan niet het signaal blijven geven. 20 was een coronajaar, daar waren extra middelen van 8 naar 20.000 euro is een behoorlijke verhoging. Dat geld kan je op die manier niet blijven aanhouden. Je moet op een bepaald moment terug naar een normaal niveau en een eigen responsabilisering. En wij denken door dit jaar naar 10 te gaan, dat we daar juist zitten met bijkomende elementen ter ondersteuning evident. Maar goed, ik neem aan dat we die discussie, zoals Matthias zei, ook nog wel gaan krijgen als we de budgetwijziging binnen 2 weken goedkeuren. En dan is het uw volste recht om amendementen in te dienen als u dat zou wensen. Goed. Mogen we dan het punt, bijkomende punt van Matthias hierbij afsluiten? Dan ga ik naar zijn volgende punt. Matthias, ik denk dat dat ook van jou was en dat is een van je hobby's, namelijk vragen over een zomers joggingcriterium.
Ja, eigen belang, maar als gemeenteraadlid vooral ook bekommerd over andere sportievelingen die misschien nu met de versoepelingen ook terug hopen om in groep te gaan lopen. Ik had trouwens vorige in de periode, laten we zeggen tussen de 2 lockdowns, hè, dus toen we een commissie sport hadden, ik denk ergens in september, ook al het voorstel gedaan. De collega's uit de commissie sport kunnen zich dat nog herinneren over een eventuele Strava-challenge. We hebben ook in september waterlopen en appelbloesemjoggings gehad en zo, die dan op een vrij startmoment kwamen. Dat is eigenlijk een heel goede zaak, dat die dingen ook nog konden. Want lopen en joggen is bij uitbreiding iets dat we ook in lockdowntijden hebben kunnen doen. Maar ik was nu gecharmeerd door de werking van de sportdienst van Hersel, dat ik jullie het voorstel niet wil onthouden. Zij rekenen nu nog, hè, in een scenario dat nog heel precair is, dat nog niet evident is om een grote jogging te organiseren. Dat lijkt me ook zeker nog niet het geval. Maar ze maken eigenlijk 3 scenario's voor. En telkens de maandag ervoor, dus ze hebben wel degelijk een kalender, een zomerkalender, telkens de maandag ervoor communiceren ze welk scenario dat het is. Nu, met de daling van de cijfers zou dat allemaal in beeld kunnen komen, maar je weet natuurlijk nooit wat het nog gaat worden. Ik zeg het nog eens, we hopen allemaal en we zijn hoopvol voor alle duidelijkheid. Maar het zou goed zijn als dit als paspunt kan gebruikt worden, moest er inderdaad wat moeilijkheden zijn. Neem nu dat je bijvoorbeeld niet kan in een scenario, zoals in de voorbije jaren, een gewone straatloop kan doen. Dat hopelijk misschien in augustus het geval is, maar misschien dan later weer niet. Een gewoon scenario, wat is dat voor diegenen die het niet weten? Gemeenschappelijke start, iedereen krijgt ook een moment wanneer je terug over de lijn komt, een tijdsregistratie, er is vrije inschrijving, er wordt daarna ook een pot en pint gepakt bijvoorbeeld. Maar misschien nu is het interessant om in deze context nog te werken met wel gemeenschappelijke lopen, maar in een ander scenario wanneer je toch in een bepaalde bubbel gaat lopen. Of dat er toch een crowd management is, als ik dat zo mag zeggen, van het aantal deelnemers en de spreiding van het aantal deelnemers. Ik denk ook dat we daar onze organisatie moeten in ondersteunen met een tijdsregistratiesysteem, en met een inschrijvingssysteem waarbij lopers dan wel een tijd en een rangschikking krijgen, maar wel vrij starten in een bepaald moment waarop ze op voorhand wel moeten voor reserveren. Scenario 3 is hetgene wat we kennen, hè, van de appelbloesems en de waterlopen. Ik gaf het al aan, dat zijn vrije natuurlopen. Maar dat zou ook wel het hele weekend kunnen komen. En in dat opzicht, misschien wel een mooie voorzet kunnen zijn naar het sportweefsel. Hè, dat die lopen ook wel, zoals bij de appelbloesem het geval was, een langere tijd in kunnen bewegwijzerd zijn, zodanig dat je op eigen ritme en op eigen gemak welk moment voor u het beste past, dat kan doen. Dat is misschien iets dat al in aantocht gaat zijn. Ik weet niet, met de Gelronde of zo. Ik hoop dat er ook andere lopen nog in aantocht zijn. Wat betreft de vraag, is het vooral naar de sportdienst en naar het stadsbestuur. Daar de schepen inderdaad verontschuldigd de noodzakelijke ondersteuning te geven. Misschien ook hier en daar wat flexibel zijn met de evenementen aanvragen. We weten dat het niet evident is voor onze organisaties en onze verenigingen. De tijdsregistratie, inschrijvingsmodule, een externe communicatie met een kalender eventueel, zoals het in Herselt gebeurt. En laten we zeggen, worst case, is dat inderdaad een verhaal dat nog moet terugkomen, maar hopelijk niet. En kunnen we alles in scenario 1 doen, op de manier waarop we het gewend zijn. Maar in scenario 3 met die vrije lopen dan weer een mooie aanzet tot sportweefsel.
Ja, dank u wel, Matthias. Ook hier een antwoord in naam van Schepen Schelles en uiteraard ook in overleg met de diensten. Ik denk dat er één heel groot verschil zit in wat dat je in Herselt ziet. En ik kan me inbeelden dat dat fijn is op die manier. Maar in Aarschot, in Herselt is het de sportdienst die lopen organiseert. In Aarschot zijn het verenigingen die de joggings organiseren. Hè. Het initiatief ligt daar bij hen en dat zijn heel veel verschillende. We hebben ondertussen maar liefst 13 verschillende joggings op ons grondgebied. En ik heb begrepen dat er er nog een 14e opkomst zal zijn rond de Kristal Open Air beleving. Zij zijn het die dat in handen nemen. Zij zijn het die daar werk van maken. En wat wij op dit moment al doen, en onze sportdienst is daar denk ik ook zeer goed in, dat weet je ook nog uit het verleden, is die maximale ondersteuning bieden. Hè. Of dat nu over joggingwedstrijden gaat, of zoals we afgelopen weekend hadden, de dwars door het Hageland wielerwedstrijd. Zij zorgen, of het nu nadarhekken zijn, of logistieke of andere ondersteuningen, dat er gebeurt wat dat er mogelijk is. Dat wordt elke keer individueel bekeken. En waar ik je wel absoluut in volg, en wat wij ook aan het doen zijn, het zal niet evident zijn om nu de wereld en het leven zich terug opent, en dat vinden we een goede zaak, de hele vele aanvragen vlot genoeg verwerkt te krijgen. Hè. Daar zijn we volop mee bezig. Vlot bedoel ik, administratief vlot en zonder te vervallen in Kafka-toestanden en te veel regeltjes, maar tegelijkertijd wel nog altijd heel veilig. We gaan niet toegeven op de veiligheidsmaatregelen. Dat lijkt mij ook nogal evident te zijn. Mensen verwachten ook dat ze veilig ook hun sportbeleving kunnen doen. Dus Dat is het antwoord wat ik je graag zou willen meegeven. We gaan ervan uit dat het hele joggingbeuren vanaf juli zich op een relatief normale manier terug zal uitrollen, ook in Aarschot.
Ik denk dat Marleen zeker iets wil zeggen nu. Als ik dan nog heel even mag daarna.
Ja, dan geef ik het woord eerst aan Marleen en daarna mag Matthias afsluiten.
Ja, dank u wel. Ik wil bij deze dus eigenlijk ja, van de gelegenheid gebruik maken dat ik kan melden. Dus dat op zondag 20 juni de Gelronde wel degelijk doorgaat met voorinschrijvingen. Maar het is een vrije natuurloop met een vrije start, maar je moet wel op voorhand reserveren. En er zijn ondertussen al heel wat inschrijvingen. Dus bij deze zondag 20 juni in het mooie Gelronde.
Een vraag aan burgemeester van Marleen. Is het mogelijk om daar een soort van kalender van te maken? Om daar ja, ook een beetje een overzicht van te maken. Met al die, dat is dan geen joggingcriterium van maart tot in oktober, zoals we het gewend zijn. Maar een van juni, we beginnen dan misschien met de Gelderronde tot oktober.
Ja, dat is een goeie. Dat vraag ik aan onze sportdienst. Hè. Dat, van zodra dat we zicht hebben, dat gebeurt nu. Hè. Dus nu is iedereen aan het denken, we mogen terug opstarten. Gaat dat kunnen? Willen we het doen? Lukt het niet? Ik neem aan dat we daar tegen begin juli nog veel meer duidelijkheid over zullen hebben. En zoals Marleen zei, 20 juni staat al vast in de agenda. Matthias, als je lang geen wedstrijden meer gedaan hebt, je weet waar dat je kunt beginnen. Hè.
En ik wil nog één ding zeggen. Van, er is vanavond inderdaad een vergadering aan de gang over ja, wat dat, mevrouw de burgemeester zei over misschien een extra jogging van de Crystal Air. Dat wordt op dit ogenblik bekeken of het mogelijk is of niet.
Goed, er kan gejogd worden. Mogen we dan het punt hier afronden? Want Matthias, je bent heel ijverig geweest op zondag. Want je hebt nog een derde vraag. En die is voor Schepen Gijskes. Ah, sorry, excuseer. Wie vroeg het woord, alsjeblieft?
Ja, als het kan, burgemeester. Ik...
Ja, Bart, jij mag dat zeker. Ja.
Excuseer voor de laat-tijdige tussenkomst hierover. Nee, ik wou gewoon even wat dat Matthias zegt. Ja, nog even onderstrepen en ook de repliek die u daarop op geeft, die is terecht. Alleen het puntje van die verenigingen, en dat klopt ook wel dat het merendeel van de Aarschotse joggings, dat die georganiseerd worden door verenigingen. Ik ben ook een van die organisatoren van zo'n jogging in samenwerking met een vereniging. Nu, het is ook zo dat in coronatijden heel wat verenigingen dat niet hebben kunnen doen, omdat die doen dat ook dikwijls voor wat geld binnen te halen, hè, ook voor centen, voor tenten, hetzelfde concept. En die hebben dat uiteraard niet zien zitten om al hun vrijwilligers in te schakelen. En dat had het misschien wel interessant kunnen zijn als de sportdienst daar net iets meer had kunnen ondersteunen of laat het gewoon een signaal zijn voor de toekomst op het moment dat de vrijwilligers niet meer kunnen, dat daar de sportdienst misschien net iets meer initiatief of dat mee onderbouwt om daar die Strava-challenges of wat dan ook mogelijk te maken. Want de vrijwilligers die gaan dan niet direct zien zitten in die situaties. Dus ik denk dat dan misschien in de toekomst een betere samenwerking kan tot stand komen op die moment. Dank u.
Ja, dan stel ik voor dat als we de volgende keer commissie sport hebben, hè, dan zitten de mensen van de sportdienst er ook bij dat je concreet kan maken wat je verder nog ziet zitten. En Bart, je hebt daar veel ervaring in. Matthias, jij krijgt het afsluitende woord, maar mag ik naar de volgende vraag gaan?
Op het punt van het joggingcriterium heb ik geen tussenkomst meer.
Oké, dan sluiten we dit punt af. En dan had je nog een vraag over de lijn en een fout die daar gebeurd is in de communicatie.
Ja, het lijkt daar ook een heel kritische noot te zijn. Ik wil dat vooral ook als heel positief bedoeld hebben, want ik weet dat het ook over mensen en medewerkers gaat van de lijn of van de stad, die ook allemaal hun best doen, ook in moeilijke omstandigheden. Maar hier was de vraag vooral naar interne communicatie, dus minder naar externe communicatie bij wegenwerken. En dan wil ik het toch hier brengen, omdat dat de laatste tijd vooral in moeilijkheden komt. En ik denk dat we met de wegenwerken die er zijn momenteel, daar dan toch ook wel proberen zo vlug mogelijk op te anticiperen en te reageren. Want er komen opmerkingen, ook op scholen binnen, van ouders en leerlingen zeggen, ja, we wisten niet van die omleiding en we konden de bus niet pakken en dergelijke meer. En dat is niet meer als normaal, dat soms heel moeilijk is om dat op heel korte termijn, want dat zou misschien ook meteen de repliek kunnen zijn van de schepen van mobiliteit, om op korte termijn meteen heel uw doelgroep te bereiken. Ik denk aan het voorbeeld van vorige week met het slechtere weer ter Heidelaan, ja, dan moet je je externe communicatie inzetten, sociale media en dergelijke, om nog vlug iedereen te bereiken. Dat is niet evident. Maar wanneer er een aangekondigde wegenwerk is, het zij door ons, het zij door het agentschap, ja, dan is het wel belangrijk dat we op tijd die wegomleidingen en dergelijke die op het schepencollege komen, dat we die ook zo vlug mogelijk communiceren aan hun. En er was een voorbeeld, ik heb ondertussen een weet van een tweede voorbeeld, die heel recent is geweest, waarbij de bussen van de lijn stilstaan bij wegenwerken. Ik wil het niet specifiek over die ene casus hebben, maar ik hoor toch wel dat dat er echt nood is aan een betere interne communicatie, dat de mensen van de lijn dat ook echt wel expliciet aangeven. In communicatie naar de burger of naar de busgebruiker. Dat is op zich jammer, want dat geeft onze diensten eigenlijk ook niet het beste imago die ze wel degelijk verdienen. En voor alle duidelijkheid, het is dus ook zeker geen als raadslid dat ik niet ga zeggen die en dat is er fout gebeurd, maar vooral om te zien naar die backup, zeker als we in het weekend zitten. En we hebben de vrijdag misschien een schepencollege nog gehad, dan is er een beslissing die heel korte termijn is. Dan zou het toch niet slecht zijn als we ook daar in een backup voorzien. Misschien een klein stukje terug, de korpschef is aanwezig in samenspraak met een 24 uur permanentie op de politie, zoals het vroeger als zij mee in beeld kwamen, is er terug van weggehaald. Dat zou het misschien wat kunnen vergemakkelijken, dan voorkomen we dat er op zaterdag, zondag of maandag we in problemen komen. Nu, meer structureel is dat iets dat in de mobiliteitscentrales, in de vervoersregio's, er zijn ook overlegmomenten met de lijn, dat we daar kunnen dat opnemen. En zo kunnen we deze momenten gewoon als een uitzondering beschouwen en kunnen we de volgende weken en maanden en jaren eigenlijk gewoon terug rekenen op een vlotte interne communicatie, zodanig dat de gebruiker van de lijn eigenlijk niet de dupe ervan is. Ik vraag in dit geval ook de schepen van mobiliteit om een stukje de actie op te nemen rond die interne communicatie.
Dan gaan we haar het woord geven aan Nick.
Matthias, ik wou het even hebben over die casus dat u aanhaalt om te starten en dan daarna zal ik iets algemener antwoorden. Het is dus zo dat er inderdaad een aanvraag gekomen is van een nutsmaatschappij op woensdag of het nog mogelijk was om een signalisatievergunning op het college van de vrijdag erop te zetten. Dus daar zaten 2 dagen tussen. Op dat moment had de medewerker nog geen idee over welke weg dat ging of over welke specifieke werken dat ging. En die vraag werd door de nutsmaatschappij gesteld omdat zij onverwachts een ploeg vrij hadden die dus eigenlijk onmiddellijk de dinsdag erop kon ingepland worden. Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier wel degelijk ook over het verlengde Pinksterweekend. Dus de 25e, dat was mijn dinsdag, 24 was maandag, werd er ook aan de stad niet gewerkt. De donderdag namiddag zijn dan de plannen toegekomen en dus de details. Die zijn doorgestuurd geweest door de nutsmaatschappij, zowel naar onze medewerker als naar de politie als naar de lijn. En op de plannen leken de nabijgelegen haltes, dus waar voor deze specifieke casus nog steeds bereikbaar, mits een kleine omleiding. De lijn heeft daarop gereageerd met de vraag om die werken niet te laten doorgaan, omdat dat tussen de goedkeuring door het college, dus op vrijdag voormiddag, en de start van de werken dus een beetje later, dat dat voor hen ook onmogelijk was om dat bij hen intern te communiceren. Die mail van de lijn, met die opmerking dat dat voor hen niet oké was, is binnengekomen na 4 uur op donderdag. De volgende dag hadden wij dan ons college, dat is toen goedgekeurd geweest. En de medewerker doet dan zijn mailingronde daarna, dus die geeft alle goedkeuringen of afkeuringen door aan alle aanvraagers. Ook in deze is dat zo gegaan. Het was pas op het moment dat wij het ook al goedgekeurd hadden, dat de medewerker die mail gezien heeft van de lijn. Er is dus een enorme tijdsdruk geweest, ik moet daar geen tekening bij maken, denk ik, voor het aanmaken, het agenderen van de aanvraag. En daarbij is de medewerker vergeten om de lijn dus op zijn lijst van die mailingronde te zetten. Dus met andere woorden, er is niet bevestigd geweest aan de lijn dat die werken wel effectief gingen plaatsvinden op die dinsdag erna. Nu, de verkeersmaatregelen waren dan wel duidelijk gesignaleerd volgens het plan, maar in realiteit bleek dus de signalisatie niet helemaal overeen te komen, ook niet met het signalisatieplan. Het regende pijpen stelen die dag. U geeft het zelf aan in uw mail dat de kinderen hebben moeten wachten in de regen op een bus.
En goed, die combinatie van die gebrekkige communicatie, dus die signalisatie dat dat niet helemaal oké was en dat slecht weer heeft ertoe geleid dat het daar op dat moment is misgelopen. Nu, meer algemeen, de nutsmaatschappijen die hebben sinds de opkomst van corona dus enorme achterstanden opgelopen. Sommige werven zijn een aantal maanden uitgesteld en die planningen zitten ook ijvoel. Maanden vooruit soms. En dan soms gebeurt dat inderdaad, als er zo onverwacht toch een ploeg vrijkomt, dat sommige werken toch sneller kunnen aanvatten dan voorzien was. En dan wil men dat uiteraard snel schakelen, dat is ook begrijpelijk. Nutsleidingen zijn natuurlijk in ieders belang. Iedereen heeft graag elektriciteit, water, distributie enzovoort. Vanuit onze dienst zou men misschien meer de reflex moeten hebben om bepaalde werken dan niet toe te laten. Maar wij zijn heel klantvriendelijk gericht. Dat wordt ook verwacht van de medewerkers. Maar dan als je dus dat soort fouten of zaken wil, die je liever niet ziet gebeuren, wil helemaal vermijden, dan moet je eigenlijk gaan beginnen met te zeggen van oké, 4 weken op voorhand aanvragen of het gaat gewoon niet door. Maar dat heeft wel als gevolg dat een aantal werken van de nutsmaatschappij soms met maanden moeten uitgesteld worden en dat zien we natuurlijk ook niet graag. Hè. In dit geval was het heel kort dag, er zat dan nog eens een verlengd weekend tussen. Alles is zeer snel achter elkaar gebeurd, weinig marge voor advies, weinig marge voor interpretatie. Dus hier zijn omwille van tijdsdruk inderdaad, zoals ik daarnet zei, dingen gebeurd die ik liever niet had gezien. We kunnen in dat soort gevallen eigenlijk niet meer doen dan proberen op te letten in de toekomst dat zoiets niet meer gebeurt. Dat we toch eens nadenken eventueel over die strikt toe te passen termijnen voor die aanvragen. Dat is een mogelijkheid. Nu is het sowieso een feit, Matthias. Wij staan op het punt om een extra mobiliteitsambtenaar aan te stellen. Dus die dienst wordt uitgebreid. De werkdruk is bij die mensen ook enorm groot. Op dit moment zitten daar 2 mensen op mobiliteit, waarvan dus 1 zich bijna uitsluitend bezighoudt met die aanvragen of signalisatie, die aanvragen om innames openbaar domein. We gaan daar dus nu een 3de iemand bij zetten. Dus ik denk dat ook dat al een heel stuk gaat helpen. En het is de bedoeling dat zo'n dingen uiteraard niet gebeuren. Je hebt daar ook de Ter Heidelaan in uw vraag aangehaald, in uw oorspronkelijke mail. Dat hebben we niet in de hand. Hè. Als het echt slecht weer wordt, daar kunnen we echt niks aan doen. En de werken die normaal gezien vorig weekend hadden moeten plaatsvinden, die zijn dus met een week uitgesteld omwille van dat slechte weer. Die asfalt heeft tenminste droog weer nodig. En men voorspelde voor die nacht enorm veel regen. Zoals je zegt, dan moet je heel snel gaan schakelen. Heel snel al je mogelijke communicatiekanalen gaan gebruiken. De meest evidente daarvoor is inderdaad ook dus Facebook. Omdat dat opgepikt wordt door de meeste mensen. Dat zijn dingen die waar je niet veel kunt aan verhelpen. En dan blaast je soms en dan denk je inderdaad soms van, wat gaat dit als gevolg hebben? Hè? Dus maar we proberen daar echt wel op te letten dat dat zo min mogelijk gebeurt. En ik kijk erg uit naar de komst van onze nieuwe mobiliteitsmedewerker, zodat de werkdruk al kan zakken en de mensen beter hun tijd kunnen nemen voor de zaken.
Ik denk dat vooral dat laatste argument uiteindelijk een antwoord was, Matthias. Dus de interne communicatie en de interne organisatie, die was gepland. Die aanwerving was ook al eerder voorzien. Heb ik daar straks toegelicht dat dat in een coronajaar er niet van is gekomen, maar dat loopt nu wel. En jullie zullen als gemeenteraadsleden ook kunnen kennismaken met de nieuwe versterking die zal aangeworven worden. Goed. Mogen we dan dit punt afronden of wil je nog tussenkomen?
Nee, zowel dat punt als wat mij betreft ook het verhaal van die nutsmaatschappijen. Inderdaad, het snel schakelen voor hun in die, noem het, ietsje meer flexibeler tijden dan de vorige maanden, lijkt me een heel afdoende antwoord op een overmachtssituatie. Dus laat ons hopen dat dat de volgende weken en maanden dan niet meer gebeurt. Okay. En dat blijkt uit die twee antwoorden van de schepen. Dank u wel.
Goed, dat is dan gesloten, zoals men zegt, deze bespreking. En dan gaan we naar een voorstel van de Groenfractie. En ik denk dat het Thomas is die daar het woord wil nemen.
Ja, dat klopt. Ik neem mijn voorstel er ook even bij terug. Meer en meer weten we eigenlijk, sinds kort weten we meer en meer over hoe dat het coronavirus zich juist verspreidt nu. En des te meer informatie er binnenkomt, des te meer dat we weten dat dat eigenlijk via hele fijne partikeltjes gebeurt, die aerosols genoemd worden. Dat zijn hele fijne partikeltjes die je gewoon uitademt en die in een soort van wolk rond uw hoofd in de ruimte blijven hangen. En dat verklaart ook waarom dat besmettingen zoveel meer voorkomen in binnenruimtes waar mensen dicht bij elkaar zitten. Binnenruimtes waar mensen dicht bij elkaar zitten. Dan denken we in de huidige tijden vooral aan kleine vergaderlokaaltjes of bij mensen thuis, maar zeker ook in klaslokalen. Dat is een van de ruimtes waar op dit moment nog altijd, denk ik, de meeste mensen in een binnenruimte samenkomen. En dus we weten ondertussen ook meer en meer dat zorgen voor een goede verluchting, voor een goede ventilatie, ervoor zorgt dat die partikeltjes, dat die weg kunnen waaien en dat er ook voor zorgt dat de kans op besmetting verlaagt. Dus vanuit hoger niveau stalt men een beetje met daar heel strikte richtlijnen rond op te leggen voor scholen. Maar we denken wel dat het belangrijk is om op aarschots grondgebied ervoor te zorgen dat de klassen waarin die jongeren allemaal samenkomen nog steeds, dat die goed geventileerd zijn. Dat is nu het geval tijdens de examens en zo. Dat zal waarschijnlijk in september ook nog het geval zijn. We willen vooral ervoor zorgen dat de scholen niet opnieuw moeten sluiten. We willen echt dat het onderwijs maximaal kan open blijven, maar we moeten er wel voor kunnen zorgen natuurlijk dat dat veilig gebeurt. En de clue in heel dat gegeven blijkt eens te meer ventilatie te zijn, te zorgen voor een goede verluchting in al die klaslokalen. We weten ondertussen ook, dus de stad heeft het stedelijk onderwijs van de hand gedaan. Hè, en de stad wil eerder op een soort van overkoepelend, ondersteunend niveau een partner zijn in het lokaal onderwijsveld. En het leek ons dan ook een ideale taak voor de stad om eigenlijk die scholen die op ons grondgebied zijn, en het zijn er heel wat, maximaal te ondersteunen bij het ventileren, verluchten van hun lokalen. We denken dat er in eerste instantie, en dat is het concrete voorstel dat wij hier voorleggen aan de gemeenteraad, dat de stad zou kunnen onderzoeken wat de concrete noden zijn bij de verschillende scholen. Hè. Waar hebben zij nood aan? Hebben ze nood aan extra expertise? Hebben zij nood aan logistieke ondersteuning? Hebben zij nood aan CO2-meters? Hè? Want door het meten van de CO2 meet je eigenlijk de effectiviteit van die ventilatie in de klaslokalen. Dus artikel 1 is eigenlijk een vraag om een behoefteonderzoek te voeren onder de aarschotse scholen. Artikel 2 vraagt dan aan de stad eigenlijk om de scholen op ons grondgebied maximaal te ondersteunen met betrekking tot hun noden op vlak van ventilatie. Dat kan dus op verschillende manieren, door middel van advies, logistieke of financiële ondersteuning. En artikel 3 gaat dan specifiek over die CO2-meters, waar de laatste tijd heel veel over te doen is. Dus vragen we eigenlijk aan de stad om, indien nodig, als dus dat blijkt dat de scholen daar nood aan hebben, om de noodzakelijke budgetten vrij te maken en over te gaan tot aankoop van CO2-meters, die dan ter beschikking worden gesteld van alle scholen in Aarschot. En dus heet van de naald, vandaag kregen wij een persbrief binnen. De stad is blijkbaar al van plan om de horeca te ondersteunen met die CO2-meters. En we denken dat belang van ventilatie zeker even groot is in de klaslokalen. En we zouden dan graag aan de gemeenteraad willen vragen eigenlijk om ook dit voorstel te steunen en dus ook als stad maximaal te gaan inzetten op ventilatie van de klaslokalen op ons grondgebied.
Ja, dank u wel, Thomas. Alle raadsleden hebben denk ik het voorstel ook gekregen. Je hebt het ook nog toegelicht, ook hier. Schepen van Onderwijs is verontschuldigd en dus zal ik in zijn plaats ook namens het college antwoorden. Ik denk dat je absoluut gelijk hebt dat het belangrijk is om voldoende te ventileren. Wetenschappelijk onderzoek toont dat ook aan. Dus wat de grond van de zaak betreft, daar zijn we het helemaal mee eens. Ik heb wel begrepen dat men vanuit de Vlaamse overheid nu voor het einde van het schooljaar, waar de examens bezig zijn, uiteraard die richtlijnen geeft, ramen open, laat het weer en dergelijke, laat dat ook toe. Maar dat men nog niet beslist heeft om bijvoorbeeld CO2-meters te verplichten. Hè. Dat is gewoon de stand van zaken die ik geef. Mogelijk verandert dat tegen de tijd dat de scholen in september terug hervatten. We kijken even naar waar we nu staan, Thomas. We staan op het einde van dit schooljaar. Je eerste punt is dat wij gaan onderzoeken in scholen wat er nodig is. Ja, we zijn zelf alleen nog voor buitengewoon onderwijs inrichtende macht. Ik ga daar dadelijk iets meer over zeggen. Maar vrijheid van onderwijs houdt ook in dat ik denk dat zowel het gemeenschapsonderwijs als het vrije onderwijs zelf, en er zitten hier een aantal mensen die daar toch zeer geëngageerd in zijn, zelf wel in kaart zullen brengen wat hun noden zijn. Hè. Wij hebben overleg, zowel met de basisscholen als met de secundaire scholen. Dat overleg loopt behoorlijk goed. Dat is ook makkelijk en flexibel af te roepen, als je dat zo mag zeggen. Teamsvergaderingen snel georganiseerd om goed te luisteren naar wat zij nodig hebben. Als er speciale noden zijn, dan gaan die daar ter sprake komen. Maar ik vind het een beetje moeilijk om zelf te gaan zeggen, wij gaan onderzoeken in elke school wat er nodig is. We kunnen de vraag stellen en misschien kijken ze vandaag mee en de hand reiken naar het volgend schooljaar. Maar goed, ik zou dat op die manier in elk geval niet stemmen. Hè. Wat de beleid betreft voor onze eigen scholen, buitengewoon onderwijs, dus Elsenhof en Buzo, daar hebben we wel de beslissing al genomen om ook volgend jaar zowel naar ventilatie als naar CO2-meters, die CO2-meters, in functie van de behoeften die er zijn, aan te kopen. Maar daar zijn wij op dat moment zelf als stad in de inrichtende macht. Dat zijn de twee scholen die wij nog hebben. Het GO en het Vrije Net, daar vind ik dat we ze in eerste instantie zelf moeten laten bepalen of zij CO2-meters willen zetten. En als zij dat willen doen, kunnen ze dat in kaart brengen. En dan denk ik dat het er ook nog van zal afhangen of dat verplicht wordt, ja of nee. Dat is te vroeg om dat te zeggen. Ja? Dus... Als stad, mijn antwoord heel duidelijk, voor de brug en voor het Elsenhof zullen wij dit doen. En dat is ook al beslist, dat zit ook al in verwerking. Ik kijk naar de algemeen directeur, maar ik denk dat die beslissing vorige week al is genomen. Hè. Je hebt het even over de horeca. Wat is de lijn die we volgen voor de horeca? Niet alleen voor de horeca trouwens, ook voor de fitness en voor verenigingen die een kantine uitbaten. Daar heeft de wet het opgelegd. Hè. De hogere overheid heeft het verplicht gemaakt. En dus hebben wij gezegd, die verplichting is begin deze week uitgevaardigd, dat wij als stad daarin tegemoet willen komen, precies omdat het verplicht is. Het moet van de overheid, dus we gaan ook helpen. En als ik die analogie mag meenemen, Thomas, dus voor onze eigen scholen doen we het zelf omdat we inrichtende macht zijn. Het moment dat het verplicht gemaakt wordt voor de scholen, denk ik dat het moment is om te gaan kijken, oké, kunnen we helpen, ja of nee? En niet alleen Aarschot dan, want ik denk als Vlaanderen het verplicht, dat Vlaanderen het ook maar moet bekijken voor heel Vlaanderen en niet alleen voor de scholen van Aarschot. Ja? Verplicht men het niet en komen er tijdens de zomer, we weten niet hoe de cijfers evolueren, andere inzichten, dan denk ik dat we aan het gemeenschapsonderwijs en aan het vrije net in onze stad gaan zeggen, uiteraard, we moeten daar niet betuttelend in zijn, ze weten perfect dat ventilatie belangrijk is, maar dat we aan hen de keuze laten of dat ze daar zelf gaan instappen, ja of nee. Dus trapsgewijs, ja voor overleg. Dat zal zich in de loop van de zomermaanden wel organiseren. Die overlegstructuren lopen goed. Voor onze eigen scholen hebben we ze al besteld, dus worden ze aangekocht. En voor wat de andere scholen betreft, zolang het niet verplicht is, laat ik het initiatief aan hen. De manier waarop je dit hebt opgesteld, nogmaals met begrip voor de situatie, maar op een blanco check stemmen, voorzienbaar wat nodig is, ja, dat gaat echt niet.
Dus, maar ik denk dat u dit voorstel nu probeert te pakken op een aantal woorden, wat dat er niet per se staat eigenlijk. Ik denk, ik wil even terugkomen op uw kritiek. Hè. U zegt dat onderzoeken, ik denk als u zegt van kijk, we gaan die vraag stellen aan de scholen, dat is dan een onderzoek van de behoeftes bij de scholen. Hè. Ik denk dat niet de bedoeling is dat inderdaad de stad in elk klaslokaal zelf gaat kijken wat er moet gebeuren. Maar ik denk wel dat de stad kan vragen aan alle scholen, hebben jullie noden op dat vlak en kunnen wij daarin de partner zijn, kunnen wij daarin helpen? Verder merk ik ook een beetje op, wat ik eigenlijk wel heel jammer vind, is dat u zich wat verschuilt achter dat verplicht karakter. Hè? Dat u zegt van ja, kijk, in de horeca is het verplicht, dus we steunen daar. Hè? Maar eigenlijk, ik denk, de Vlaamse overheid talmt hier enorm. Hè? En als de Vlaamse overheid correct was geweest, hadden ze op zijn minst daar wat extra ondersteuning in voorzien. Hè? Verplicht is misschien nog iets anders voor elk klaslokaal, maar op zijn minst een aantal per school die dan desgevallend kunnen verhuizen in functie van de noden. En ik denk dat het een beetje jammer is om ons te verschuilen achter dat verplicht karakter van de Vlaamse overheid. Want ik denk dat we met z'n allen, en dat heeft u ook aangehaald in het begin van uw repliek, hè, we zijn overtuigd van het nut van die ventilatie. Waarom wachten dan in godsnaam op een verplichting van een hogere overheid? Waarom nemen we dan niet zelf die keuze, die verantwoorde keuze, die denk ik goed beleid is, om zelf al te gaan kijken wat kunnen wij hier als stad betekenen? Ik vind dat een beetje jammer dat we ons zouden verschuilen achter wachten op een verplichting van de hogere overheid. Dat gezegd zijnde, natuurlijk is het wel zo dat we tijd hebben, hè, om een en ander goed na te vragen tijdens de zomervakantie, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we na de zomervakantie in alle scholen in Aarschot met een propere lijf van start kunnen gaan wat betreft ventilatie. Maar ik zie eigenlijk in uw repliek geen enkele reden om dit voorstel nu af te keuren. En ik kijk ook naar de andere leden van de gemeenteraad natuurlijk. Het voorstel is ook heel bewust opgesteld. De gemeenteraad vraagt aan het schepen, aan het college van schepen en burgemeester. Dus ja, goed, dat doet het college van schepen en burgemeester, van burgemeester en schepenen er nog altijd hun goesting mee. Maar ik vraag wel aan alle gemeenteraadsleden die hier zitten om hun verantwoordelijkheid daar ook in te nemen. Hè, en te zeggen van kijk, als gemeenteraad vinden wij dat belangrijk en vragen wij dat aan het college.
Nogmaals, je mag dat vragen, maar ik herhaal nog eens dat wij zijn, waar wij inrichtende macht zijn als stadsbestuur, daar voorzien wij de CO2-meters en ook de andere ventilatiemaatregelen. Maar je moet ook wel een stuk respecteren dat het GO en de vrije netten dat zelf doen en dat ze daar bovendien ook extra werkingsmiddelen voor gekregen hebben vanuit de Vlaamse overheid. Alleen de beslissing ligt daar bij hen, hè. En dus er is al geld vanuit Vlaanderen overgemaakt specifiek om corona-specifieke maatregelen te nemen. Je kan niet zomaar dan eens even stemmen dat wij dat ook nog eens gaan betalen. Dus, Thomas, denk dat alle argumenten zijn uitgewisseld. Het is een belangrijk item. We gaan dat ook opnemen in overleg. We gaan daar niet op improviseren. We gaan een ronde doen nadat de examens gedaan zijn. Want op dit moment denk ik dat het onderwijs in eerste instantie daarmee bezig is en dat ook op een hele goede en veilige manier aan het organiseren is. En van zodra we de tijd hebben, nemen we dat overleg op. Kijken we wat er nodig is. En ik denk dat we bewezen hebben op alle mogelijke gebieden dat als we kunnen helpen op een redelijke manier, dat we ook helpen. Ik denk dat men dat in de scholen ook effectief wel weet. Maar dat is nog iets anders dan upfront te gaan stemmen en te zeggen, weten we wat het ook is, wij zullen de factuur hier wel betalen. Allee, dat gaan we niet doen.
Maar dat staat hier niet in dat voorstel.
Ja, maar goed,
kan u even zeggen waar u dat leest, wat dat u nu zegt eigenlijk?
Wel, omdat hier staat... dit kan door middel van advies of door middel van logistieke of financiële ondersteuning. Ja, zo staat het er. Dus, je neemt hier eigenlijk een principesbeslissing over centen, Thomas, zonder dat je gaat weten over hoeveel centen het gaat. Een CO2-meter in elke klas. Misschien is het voor sommige scholen wel interessanter om een ventilatiesysteem te zetten. Gaan wij dat dan ook betalen?
Uiteraard niet, maar dit is gewoon... Hier wordt de vraag gesteld aan de gemeente, of de gemeenteraad stelt de vraag aan het schepen van college, aan het college van burgemeester en schepen, om te onderzoeken wat de noden zijn en zo nodig de scholen daarin te ondersteunen. En ik stel alleen maar vast dat we dat voor de horeca bijvoorbeeld wel doen. Hè. Dat is ook geen overheidsinstantie, hè. Die zijn ook niet in handen van de stad. Nee, en die ondersteunen we ook. En ik denk dat die parallel perfect getrokken kan worden met scholen. Overigens heel terecht dat dat voor de horeca gebeurt. Maar ik denk dat we die parallel ook met de scholen kunnen trekken.
Goed, ik denk dat alle argumenten zijn uitgewisseld. Ten eerste, voor de horeca is het door de overheid verplicht gemaakt. En wat is er verplicht gemaakt? Het plaatsen van een CO2-metertje. Jouw resolutie gaat hier breder. Die gaat naar ventilatiemaatregelen in de brede betekenis van het woord. Niet enkel over het CO2-metertje, wat er waarschijnlijk ook wel zal komen en wat we voor onze eigen scholen al beslist hebben. Ventilatiemaatregelen houdt ook in... goede luchtverversingssystemen, soms ook dure luchtverversingssystemen. Je kan niet, hoe goed bedoeld ook, Thomas, en dat geef ik je mee, een resolutie stemmen waarin je zegt, wij gaan dat wel financieel compenseren. Ik engageer me namens het college om de dialoog met de scholen aan te gaan, maar ik adviseer negatief op jullie resolutie. Dus ik denk dat de argumenten zijn uitgewisseld en dat we dit ter stemming kunnen voorleggen als jij dat wil. Anders hernemen we het gewoon op het moment dat er duidelijkheid is en er overleg is geweest met het onderwijsveld. Wil je ter stemming voorleggen? Iemand van de Groenfractie? Horen jullie mij? Moet ik het punt ter stemming voorleggen?
Sorry, excuus, mijn internet was heel even weggevallen.
Ah ja, Ik vroeg of je erop aandringt om het punt ter stemming voor te leggen.
Ja, ik denk dat we dat graag ter stemming willen voorleggen. Allee, ik kijk nu even naar mijn collega's, maar ik denk dat we dat willen. Ja.
Oké. Okay. Mevrouw de algemeen directeur, hoe moeten wij dat dan stemmen?
Dan het punt gewoon laten stemmen, mevrouw de voorzitter.
Oké, dan is de stemming geopend. Iedereen heeft het punt, hè, de resolutie van Groen. Stemming is geopend, open VLD. Ronnie?
Ja, ja. Mij onthouden.
Vooruit?
Onthouding.
N-VA? Ja, N-VA?
Onthouding.
Oké, CD&V?
CD&V is voor.
Ja, Groen?
Groen is voor, uiteraard.
Vlaams Belang?
Wij gaan ons onthouden.
Onthouden, Dries?
Voor.
Dan heb ik 11 stemmen voor en dan heb ik 17 stemmen tegen. En dan kan ik de oppositie bij deze feliciteren, want dat is de resolutie aan.
Dankjewel.
Ja, dus dan zullen wij dat onderzoek moeten doen en dan zullen wij daar ook over terugkoppelen. Zo is democratie. Goed? Mag ik het punt hier dan sluiten? Horen jullie mij?
Ja, ja, we zijn zeer tevreden. Dat
was hallo?
Ja, hallo.
Ja, maar ik zie hier dat het beeld blijft hangen.
Nochtans, wij kunnen goed, volgen. Dus misschien is het in Rilla eventjes een probleem deze keer.
Ja, dat kwam op het schermpje. Internet is unstable. Ah, ja. Goed, dan gaan we naar het volgende punt. En dat is een punt van Groen.
Ja, ik ga dat doorlichten. Dat gaat over het windplan en onze plannen over windenergie op Aarschots grondgebied. Dus het windplan is in 2020 is dat goedgekeurd en dat zegt op elke plaats op het grondgebied in Aarschot dat eventueel windmolens kunnen komen. Nu, dat windplan en die windturbines die blijven nog altijd voor heel veel commotie zorgen bij inwoners en vooral bij eigenaars van gronden die in dat windplan bepaald zijn. En dat gaat wel redelijk ver zelfs. We hebben ondertussen melding gekregen van 2 gevallen dat er vertegenwoordigers van grote energiebedrijven langsgaan bij eigenaars en bij mensen die daar in de buurt wonen van die go-zones die bepaald worden in het windplan. En dat zijn mensen die zeggen dat ze zelfs gestuurd zijn door de stad Aarschot. Die dreigen eigenlijk die mensen af met een contract. Ze schuiven een contract onder de mensen hun neus, waarin dat ze zeggen van, als je dat hier nu niet tekent, dan gaat je daar spijt van hebben. We gaan daar niet meer op terugkomen. En dan gaat je heel veel nadeel ondervinden. Dus die verhalen die dat we gehoord hebben, die hebben een redelijk grote impact op die mensen. Van die weten niet waar of hoe en wat dat allemaal wil zeggen. Ze weten niet wat de rol is van de stad. Ze weten niet wat de rol is van die energieleveranciers. Ze weten van toeten of blazen. En dat gaat redelijk ver eigenlijk. Die manier waarop dat die vertegenwoordigers van die energiebedrijven te werk gaan. Die verhalen die waren redelijk schrijnend die we dat wat te horen gekregen hebben. En daarom stellen wij voor om een infomoment te voorzien. In eerste plaats voor de eigenaars van mensen die, van de eigenaars van de grond die in zo'n go-zone zit. Maar ook voor de mensen die daar in de buurt wonen. Want die worden ook aangesproken, persoonlijk door die mensen. Dat infomoment, dat moet er dan voor zorgen dat die mensen gewapend zijn met info, zodanig dat ze juiste beslissingen kunnen nemen. Want het is natuurlijk niet aan ons te zeggen dat om een contract al dan niet te tekenen. Maar ze moeten wel de juiste informatie hebben en ze moeten weten van waar dat ze aan toe zijn. Bijvoorbeeld, die vertegenwoordigers die komen daaraf met van die termen recht van opstel. Die mensen die weten niet van waar dat die wind waait. En dat is inderdaad een enorme, moeilijke materie. En daarom is het heel belangrijk dat die informatie wordt doorgegeven aan hen. daarnaast, dus naast dat infomoment voor eigenaars en voor mensen die daar in de buurt wonen, hadden we ook voorgesteld, stellen we ook voor om een permanent infopunt te voorzien voor mensen, gewoon inwoners van Aarschot, ook evengoed inwoners van omliggende gemeenten, om dat ze hun vraag kunnen stellen over dat windplan, over windenergie en over de windturbines die eventueel in Aarschot zouden komen. En we denken dat dat heel belangrijk is, want zoals dat we in de vroegere gemeenteraden al hebben aangehaald, ons vijfde en ons zesde en ons zevende punt was altijd info geven, info geven, info geven. En voor ons is transparantie in dit dossier heel belangrijk, zeker om een draagvlak te kunnen creëren. Heel die tussenkomst, dat is gewoon het belangrijkste. We willen graag dat iedereen hier op de hoogte is van wat dat windplan inhoudt, wat dat precies wil zeggen, zowel financieel als op energievlak voor elke inwoner van Aarschot. Dat was het.
Oké, dat was het. Ik kijk naar Schepen de Hond of naar Bert van Rauwera. Wie wil er eerst het woord?
Ik zal eerst eventjes het woord nemen. Dank u, Petra. Ja, de prospecties die in Vlaanderen gebeuren door dergelijke projectontwikkelaars, dat is natuurlijk ook niet nieuw. Ik snap dat misschien sinds het windplan is er dan bekend op welke plaatsen er gerichte windmolens zouden kunnen komen. Dat die mensen misschien inderdaad daar bezoek krijgen. Nu de stad heeft geen weet van, hè. Of is nog ook betrokken partij natuurlijk. Nu, een recht van opstal is natuurlijk nooit afdwingbaar door ontwikkelaars. Ik snap dat mensen daar waarschijnlijk wel een beetje door overdonderd kunnen worden. Maar goed, procedureel ontslaat het bestaan van het windplan een projectontwikkelaar natuurlijk niet van een vergunningsplicht. Dus het feit dat er daar een recht van opstal zou zijn, betekent nog altijd niet dat daar ooit een windmolen zal komen. Er moet nog natuurlijk een vergunning worden aangevraagd. Wanneer dat gebeurt, opent zich een openbaar onderzoek, waarbij dan weer alle partijen hun bezwaren kunnen indienen. Nu, natuurlijk het windplan. Wij hebben dat gemaakt. Dat is ook destijds uitgebreid in het nieuws gekomen. We hebben daar ook goed over gecommuniceerd. En we hebben daarbij ook altijd aangegeven dat wanneer het zover komt, dat wij inderdaad een windmolen op ons grondgebied zouden krijgen, dat wij die burgerparticipatie daar volledig de kar gaan trekken. Nu, als Aarschot zelf hebben wij als stad daar geen ervaring mee. Dus wij gaan daar een partij voor onder de arm nemen. En de projectontwikkelaars, waarmee dat wij destijds ook hebben gesproken, die stonden daar ook volledig achter. Dus dat komt er zeker dat wij onze Aarschottenaars mee willen laten profiteren van het windplan en van de windmolens die er zouden kunnen komen. Nu, voor wat betreft dat infopunt, eigenlijk op zich is dat infopunt. Als mensen iets willen weten van procedures of van het windplan, dan kunnen ze altijd gewoon contact opnemen met de milieudienst. Dus de milieudienst is eigenlijk ons infopunt waar iedereen altijd terecht kan met vragen over dat windplan en moesten zij benaderd worden door projectontwikkelaars. Dus mensen mogen daar altijd contact opnemen met Milieudienst of met de diensthoofd, Ivan Obdebeek. Hij kan die mensen zeker te woord staan. Nu, los daarvan willen we wel bekijken of, maar ik zou dan liefst natuurlijk een fysieke sessie doen, of dat er bijvoorbeeld in het najaar dergelijk infomoment kan georganiseerd worden, waarop mensen die daar nood aan hebben en die misschien in de betrokken zones liggen, een keer verzameld worden in het Kapucinenklooster of dergelijke om een toelichting te krijgen. Daar staan we op zich wel voor open. De stad heeft meestal geen weet van die prospecties die gebeuren.
Dank u, Isabel, dat je het allemaal uitlegt. Maar zo, wat dat je nu allemaal hebt uitgelegd, dat zou heel mooi zijn, moest je dat tegen de inwoners zeggen. Van ik weet dat allemaal, die dingen. En aan mij moet je dat niet uitleggen, maar het zou heel fijn zijn, moesten die mensen daar meer weet van hebben. Want oké, we hebben het ondertussen al een aantal keren op de gemeenteraad aangehaald en telkens uitgelegd wat dat windplan wil zeggen, dat dat gronden worden bepaald volgens objectieve criteria. Maar we moeten dat expliciet face-to-face zeggen tegen de mensen. En dat gaat een grotere impact hebben dan dat gewoon hier om de gemeenteraad te vertellen. Dus, maar ik ben blij dat je open staat voor zo'n een infomoment. En dat infopunt, ja inderdaad, mensen kunnen altijd wel terecht met hun vragen over bij de milieudienst, over die dingen. Maar toch vinden die mensen niet die weg naar de milieudienst. Dus daar kan extra worden op ingezet. Zodanig dat we toch een breder draagvlak gaan creëren voor die duurzame energie. Dus maar ik hoop, en wij willen daar natuurlijk altijd aan meewerken, aan zo'n infomomenten, aan die infopunten. Want zelf, ik denk dat ik ongeveer al tientallen mails heb gestuurd met informatie over dat windplan, over burgercoöperaties. Dus wij doen ook ons best, maar ik denk dat dat meer moet opengetrokken worden naar de ganse bevolking. Maar in eerste plaats natuurlijk nu naar de eigenaars van de grond in zo'n go-zone en de mensen die daar in de buurt wonen. Want dat verhaal dat we dan gehoord hebben, dat was echt schrijnend. Dat waren oudere mensen en die worden gewoon overdonderd. En die mensen die hebben effectief een contract ondertekend waar dat geen duplicaat van gemaakt was. En we hebben die mensen ook aangeraden om een klacht in te dienen bij de politie.
Oké, okay, ja. We gaan de casuïstiek, we gaan niet in de casuïstiek vervallen. Ik denk dat het antwoord gegeven is. Isabel, wil je daar nog terug op ingaan?
Ja, dus ik hoop dat ik dan samen met Schepen van de Rauwera in september een fysiek moment kan doen om mensen dan gewoon in normale termen, ik wil daarover in te lichten en zodat ze niet bang hoeven te zijn dat ze verplicht zouden zijn iets te tekenen of dat aan hun wordt opgelegd. Hè. Dus dat is inderdaad wel duidelijk.
Goed zo, dan kunnen we
ik
ook...
Ik had heel graag nog even tussengekomen. Ik heb dat daar juist al gevraagd.
Dat heb ik niet gezien.
Aan het spreken. Ja, ik wil graag zoals daarnet de Groenfractie ook bijtreden. Hè. Wij hebben in september ook al mee op die tussenkomst ingesprongen. En ik denk dat Groen daar ook een zeer uitgebreid standpunt over gemaakt. Dus ik wil alleen maar kort nog aanvullen dat ik inderdaad hoop dat er meer informatie op de website ook ter beschikking is. Want over het windplan is wel wat ter beschikking, maar extra informatie kan de burger daar niet meteen terugvinden. Ik zou er ook nog willen verpleiten om onze gemeentes aan de grens ook nog eens wat extra te informeren. Want ook daar, niet alleen voor onze inwoners, maar ook daar is er overleg geweest met de burgemeesters. Maar de eigen burgers daar in de buurt weten nog altijd niet waar het om gaat. Dus ik denk dat de collega het al goed weergegeven heeft, maar dat ook onze fractie er toch graag voor zou streven dat er meer informatie is. En ook zeker voor de mensen die een aanbod krijgen waar zij niet mee weten wat doen en waar zij ook de waarheid of de rechtsgeldigheid niet van kunnen inschatten zonder de hulp van, denk ik, toch ook onze stad die daar toch een taak in heeft om zijn burgers te informeren.
Okay. Goed, dat is ook genoteerd. Dan denk ik dat hiermee alle vragen en opmerkingen zijn uitgewisseld en dat we ook dit punt als afgesloten kunnen beschouwen. Dat brengt ons bij het einde van de gemeenteraad. Als er geen verdere vragen of opmerkingen meer zijn, dan zou ik... Wil er nog iemand tussenkomen? Nee, dan sluiten we...
Ook ja, Matthias? En ik denk ook Nico heeft ook een actuele vraag.
Ah, oké, okay, goed.
Ja, dus we zijn heel ijverig geweest vorige zondag, 6 juni, zoals je daarnet al aangaf. Maar een actuele vraag gaat dan echt over de voorbije dagen. Hè. En ik denk dat we allemaal de berichten in de krant gelezen hebben over sport- en speelpleinen bij CAF. Maar vooral ook de Facebookberichten van uzelf en van Schepen van Omgeving van de Rauwera. Waar er toch wordt aangegeven dat men al zeer lang gesprekken aan het voeren is rond een eventuele overname of een bepaald juridische acte die je zou kunnen maken. Op stalrecht of een pachtovereenkomst die jullie misschien verder willen opnemen. Jullie zijn daar vergaand, begrijp ik uit de Facebook comments, in gesprek met parochiale werken of met bisdom, met vicariaat. Ik laat het even in het midden welke instelling dat jullie dan volop aan het bespreken zijn. Ik hoop dat jullie dat ook volop doen met de middenveldorganisatie zelf, dat sport- en speelpleinen bij CAF. Dat interesseert ons als gemeenteraad mateloos. Dat moet ik jullie niet zeggen. Het is niet alleen jullie die daar jullie jeugd hebben uitgebracht. In Bekaf zullen vele van ons zijn of er momenteel nog graag gaan spelen met kinderen. Ik denk, we hebben nu 3 momenten. En dan moet echt op 1 van die 3 momenten
uitgebreid aan bod komen wat daar de intenties zijn geweest en de plannen zijn geweest de voorbije weken en maanden, misschien zelfs jaren van het begin van deze legislatuur, want in het meerjarenplan staat er niks van. We hebben nu een commissie volgende maandag.
Dat is ook logisch, hè?
Ja, voor een commissie van jeugd. We hebben ook een commissie omgeving nog, waar ook anderen zitten waar jullie plannen mee hebben. En waar denk ik ook nog niet zeer heel concrete zaken zijn, om waar we toch eerder al van zijn ingelicht bij het begin van de legislatuur. En we hebben ook volgende gemeenteraad. Dit lijkt me echt iets, verbeteren met collega's in de raad, om in juni nog verder te bespreken. En dat vraag ik toch mijn aandrang.
Ja, dus allez, ik ga het woord geven aan Schepen van der Aura, omdat hij de gesprekken al 2 jaar intensief aan het voeren is, daar waar het gaat over bij CAF. Hè. Maar Matthias, ik denk dat je dat wel weet. Hè. Dat is, de speeltuin is geen eigendom van de stad. Hè. Wij kunnen geen budget inschrijven om op privé-eigendom te gaan investeren. Hè. Dat gaat niet. Hè. Daarvoor moeten we eerst een eigendomstitel hebben. Maar ik geef het woord aan...
Of een verkoop of een koop. Plannen, dan wordt dat ook begroot. Dan worden
ik wil zeggen dat jij daarvoor wilt gaan betalen. Maar ik ga eerst eens het woord aanschepen van de raad.
Dat kunnen jullie ook voor Schoonhoven en zo verder. Hè. Daar zijn ook begroting...
Matthias, maar ik heb even verduidelijk voordat je verkeerde conclusies trekt. Want dat is wat er eigenlijk altijd gebeurt. Hè. En dat is ook een beetje uit de context trekken dan misschien. Ik ben samen met Geert Schelles, Scheven Schelles, begin 2019 naar de VZW bij CAF gegaan. Hè, en niet naar Bisdom. Omdat die mensen echt wel in nood zitten. En dan gaat het niet alleen over de onveiligheid van bepaalde speeltoestellen. Dan gaat het over de gebouwen. Dan gaat het over de situatie dat ze toekoer in zitten. Bij CAF is de, een van de, ik noem dat het meest toegankelijke pretpark van Aarschot. Allee, voor iedereen, zoals hij zelf zegt. En die vrijwilligers die daar zitten, die doen het al langer als dat ik leef. Dus dat is eigenlijk de eerste bekommernis. En daarom zijn we naar daar gegaan, begin 2019. Toen was ons meerjarenplan al lang af. Hè. Dus daar hebben we nog niet gaan beginnen gaan denken voor die al. Dus er is geen voorbedachte raden. Hè. Maar we wisten wel dat ze in de problemen zaten. En op aanraden van Geert heeft ze gezegd, kom, laat ons een keer met die mensen gaan praten voor te zien wat dat effectief de noden zijn. Hè. Dan gaat het ook over de vrijwilligers zelf. Hè. Zij zetten zich bij wijze van spreken dag in dag uit in voor heel veel... kleine kinderen, hè, maar ook heel veel ouders die daar gewoon terecht kunnen. En het is heel toegankelijk. Dus zijn we gaan luisteren en zijn we gaan horen wat dat hun noden en verzuchtingen zijn. Dat is het eerste wat we gedaan gehad hebben. Ze zeiden ook van, ja, subsidies. Hè, ze hebben al zoveel subsidies beloofd gehad. Hè. Ik zeg, ja, oké, een subsidie, dat kan. Hè, dat is geen enkel probleem. Maar wat is de grond van het probleem? Hoe kunnen we dat lange termijn oplossen? Want ik kan elk jaar wel een stukje subsidie geven, maar dan pak je de totaliteit van het probleem niet aan. Hè. En ze zijn ook, ja, het is altijd moeilijker en moeilijker hè, om rond te komen. De kosten zijn hoger, de keuringen van de toestellen zijn ook moeilijker. Ze hebben ook niet alle kennis hè, daarbij hè, om te zien wat er juist moet gaan gebeuren. Ik zeg, ja, jullie dragen nogal een zware verantwoordelijkheid als vrijwilligers hè, om dat uit te baten. Ik vind dat erg, hè, dat jullie daar moeten voor ja, zo hard inzetten en eigenlijk al uw tijd en energie instoppen. En dan ook nog eens, als er problemen zijn, komt het volledig op jullie nek. Hè. Ja, maar we zitten een beetje vast. Hè, we kunnen niet alles doen. We hebben een erfpacht met het bisdom hè, voor het gebruik van die gronden. En nu moeten we er ook nog voor betalen. Hè. Dat kost ons ook geld. Dus het geld dat we dan zouden kunnen gebruiken eigenlijk om die toestellen, ja, dat hebben we dan niet. We hebben inkomsten van de drank en dergelijke meer. Maar ja, het is niet eenvoudig. Hè. Lang verhaal kort. Daar zijn we eerst gaan naar luisteren. Dan hebben we een paar vergaderingen met hun gehad. Was ook het idee geopperd van, ja, kijk, als wij als stad nu die verantwoordelijkheid zouden op een of andere manier kunnen overnemen, dat je daar al geen zorgen moet over maken en dat jullie je vrijwilligerswerk, zolang als dat jullie zelf willen en kunnen, nog verder kunnen zetten. Want dat is heel belangrijk. Die mensen, dat is hun leven. Hè. Neemt ze dat af, dat kun je ook niet gaan doen. Maar op welke manier zouden we dat doen? Ja, dan moeten jullie maar eens met en dan zijn we in eerste instantie naar de lokale mensen van Kerkfabriek gaan praten van hoe zit dat hier juist in elkaar? Wat is de situatie? En met alle dank aan die lokale mensen hier, want ook zij begrepen die situatie heel snel. En ze zijn samen met ons de connecties beginnen gaan leggen dan met bisdom. Ze zeggen, ja kijk, het is eigendom van het bisdom. En dat is in Mechelen. Ik zeg, ja, en hoe en bij wie moeten we dan praten en wie is daarvoor bevoegd? En dat vraagt allemaal tijd. Eer dat je dan effectief bij de juiste mensen terechtkomt. Hè. Lang verhaal kort, het duurt lang. De situatie is nu zo dat wij als stad, en dat is ook gezegd geweest in de vergadering met het bisdom, geen centen hebben in de meerjarenplan om eigenlijk dat over te nemen of over te kopen. Dat hebben we ook van in het begin gezegd gehad, dat is niet de bedoeling. Hè? Maar moesten wij daar rechten op krijgen, op welke manier dan ook op die gronden, zodat eigenlijk die verantwoordelijkheid ook bij ons kan gelegd worden voor het runnen van de veiligheid, zal ik het zo moeten zeggen, om bepaalde investeringen te kunnen doen, om niet altijd te moeten met nominatieve subsidies te werken. Hè? Dat zou toch goed zijn. Ze volgen daar nu in. Maar we hebben eerst gevraagd aan de VZW-BKAF, zouden jullie daarmee akkoord zijn? Dat is ook beslist geworden op de raad van bestuur van VZW-BKAF, dat zij akkoord zijn dat de stad eventueel, als het bisdom dat toelaat, dat wij die verantwoordelijkheid zouden kunnen overnemen door een soort van erfpacht. Dat zou een erfpachtovereenkomst kunnen zijn die wij overnemen van VZW-BKAF als stad, waar dat zij dan zelf nog als vrijwilligers kunnen zo lang blijven werken als dat ze willen en kunnen. Dus dat is eigenlijk de situatie. Wij zijn nu aan het wachten op een voorstel van het bisdom voor die erfpachtovereenkomst. Natuurlijk, dat zit niet in de begroting. Nee. We hebben ook gezegd gehad van, ja kijk, we hebben niet, het mag ook niet duur zijn. Het moet toegankelijk blijven. Het moet zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor eigenlijk mensen die niet naar een pretpark zoals Walibi kunnen gaan. Mensen die gewoon kortbij, bij wijze van spreken, de speeltuin hun plezier kunnen gaan beleven. Dat is het hoofddoel. Wij zouden heel graag, en ik heb dat ook, de fractie van Groen, die zijn een paar weken geleden hier langsgekomen om over ruimtelijke ordening. Daar heb ik over al die parken rond Aarschot gesproken gehad. Ik heb het Sigma-plan, wat iedereen al een beetje kent zo, maar dan in Aarschot zelf hebben we ook redelijk wat parken. En daar hebben we ook in gedefinieerd, hebben we ook zo geprojecteerd gehad van, ja kijk, we hebben de Delzenhof, we hebben de Laak zitten ontwikkelen, we gaan de Orleans-Toren zitten ontwikkelen. We hebben het terrein van Schoonhoven, dat eigenlijk helemaal in dat Sigma-plan aansluit. En we hebben bij CAF, waar we alles voor het kind willen doen. Dat zit in het achterhoofd. Natuurlijk willen we dat met zo weinig mogelijk middelen doen, om het zo toegankelijk mogelijk proberen te houden. En dat is de situatie vandaag. Daarom dat ik ook gepost heb, ja, ik was eigenlijk een klein beetje gefrustreerd en kwaad. Als ik dat zag, dat artikel verschijnen, ik zeg, wat een slag in het gezicht voor die vrijwilligers is dat nu weer al, die daar meer dan 50 jaar bloed, zweet en tranen laten, dat laten draaien. En dan nog voor een rechter moeten verschijnen voor de veiligheid. Ik begrijp de veiligheid. Ik begrijp dat heel goed. Nu die toestellen die niet veilig zijn, die worden niet gebruikt. Er staan heggen rond te staan, maar ze hebben niet de middelen eigenlijk om ze. Dus als ik dan zeg van, waar ga ik prioriteiten stellen om effectief de speeltuigen eventueel terug in orde te zetten of beter te maken of te verwijderen, dan zou ik het graag daar doen. Omdat daar zoveel een onberekenbare of een onuitdrukbare in geld, zal ik maar zeggen, inzet is van die mensen en die dan eigenlijk echt die steun wel nodig hebben. En ja, het is frustrerend. En in een post doe ik dan een oproep naar het bisdom. Dat is waar, om eindelijk een keer. En nu soms, ja, ooit heeft iemand mij gezegd, ja, als je dingen moet laten bewegen, moet je soms eens iets in het publiek zeggen. En dat is dan gebeurd. En nu, en ik wil dat ook niet misbruiken, begrijp me niet verkeerd, maar de dingen lopen soms trager, veel trager dan we eigenlijk allemaal zelf wel zouden willen. En nu komt er wel beweging, dus we verwachten nu voor het einde van juni een voorstel van het bisdom om een eerste gesprek te hebben over wat dat zij voorstellen aan de stad, wat we dan samen kunnen gaan bekijken of dat we dat willen doen.
Ja, allee, ik denk, wat ik echt gemist
heb... Mag ik even vragen, Matthias, of Nico daar ook of Nico daarover ook wou tussenkomen, want dan pakken we dat meteen best in één keer.
Nee, voorzitter, toch
nee,
niet.
Nee, oké, dan is het woord aan Matt.
Ja, ik denk, wat we echt gemist hebben in de voorbije, dat jullie spreken over 2 jaar gesprekken, is uw voltallige gemeenteraads gebruiken als instrument om dingen daarbij in de beweging te zetten. Het had een uitgestoken hand kunnen zijn, we hadden dat in commissies kunnen bespreken en zo verder. Uiteindelijk, als jullie gaan spreken nu over een opstalrecht of over een erfpacht of welke juridische constructie ook, dat komt naar deze gemeenteraad. Dus dat is iets dat hier moet komen. Een meerjarenplan
collega's, is niet alleen een budget, dat is ook een strategische visie die jullie hebben. Ik heb inderdaad vanuit de oppositie ook al mijn beklag gedaan dat ik niet alle strategische keuzes kan vinden en terugvinden. Dan moeten we het op deze manier een stukje merken. Maar we hadden hier echt kunnen samen iets van maken, want de verdediging die de schepen nu brengt, is ook een stukje een ingegeven vanuit de emotie over heel die zitten bij CAF. En die delen we allemaal. En daar hadden we samen wel iets van kunnen maken uiteindelijk. Dus, volgende commissies, we hebben er nu al uiteindelijk al een gesprek over gevoerd, gebruikt de gemeenteraad als hefboom om daar dingen in beweging te zetten. En dan heb je uiteindelijk wel veel mensen hier die hier aanwezig zijn, die daar kunnen aan meewerken. En ja, dan vond ik het echt wel jammer dat ik dat zo in één keer op een Facebook-post moest lezen. Daar had ik echt moeite mee.
Goed, ik denk dat de argumenten zijn gewisseld en dat het allerbelangrijkste is dat er beweging komt in dat dossier. En we zullen dat ook verder opnemen in de commissie. Maar om dat te doen bewegen is er eerst een akkoord nodig. En ik heb van Bert gehoord, voor het einde van de maand zit men samen aan tafel om een oplossing te vinden.
Gwendoline,
zijn er nog andere acties? Excuseer.
Ik had nog gewoon even het woord. Allee, gewoon, ja. Ik vind dat schitterend wat dan de schepen doen, dat dossier in handen nemen. Maar als je dan, allee, ik heb het al een paar keer gedaan, als je dan weer over de rol dat bisdom hier speelt, dat die daar geld voor gaan vragen, dan denk ik bij mijn eigen toch soms... Allee, Tekenaat en Aarschot heeft een eigen vermogen van 6,5 miljoen euro. En dan willen ze voor een kinderspeeltuin, moeten ze dan ook geld gaan vragen. Allee, ja. Ik heb dat al een paar keren zo aangehaald. Wat de kerk hier doet, dat is toch niet... Zo zou ik toch niet horen. Dan is dat een mooi aanbod van Matthias. Hè? Misschien dat daar ergens in de christelijke zaal is iemand ook iets kan doen. Want allee, ja, ik heb daar grote vraagtekens bij. Maar ja.
Goed, maar laten we eerst eens horen wat dat gesprek geeft. Hè. Belangrijk is dat er in die speeltuigen kan geïnvesteerd worden. Wij zien dat als een site die een plaats is van het kind, waar kinderen terecht kunnen. Matthias, dat weet je denk ik ook al vanuit de vorige legislatuur. Maar daarvoor heb je een titel nodig. Of dat dan een erfpacht of een eigendom is, dat zullen we dan bekijken. Maar het geld moet in eerste instantie geïnvesteerd worden in die speeltuigen en niet in de structuren. Ik denk dat dat de conclusie is van dit debat. Goed, dan had Nico nog... Zijn er nog andere raadsleden? Want Nico heeft netjes aangekondigd dat hij een actuele vraag heeft. Dan geef ik het woord eerst aan Nico.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Beste collega's, vanuit Vlaams Belang zijn wij zeer verheugd dat onze Aarschotse horeca en fitnesscentra terug open mogen deze week. Deze twee sectoren zijn door de coronacrisis immers zwaar getroffen geweest en verdienen dan ook al onze mogelijke ondersteuning. Vlaams Belang Aarschot onderschrijft dan ook volmondig het zeer goede initiatief van het Aarschot Stadsbestuur om een CO2-meter gratis aan te bieden aan de horeca en de fitnesscentra. Maar vanuit Vlaams Belang Aarschot zouden wij nog een stap verder willen gaan. Bij de opening dit voorjaar van de niet-essentiële contactberoepen, zoals daaronder meer zijn de kapperszaken, de tattooshops en de schoonheidssalons, was een van de voorwaarden waaraan deze mensen moesten voldoen ook de aankoop en de installatie van een CO2-meter wanneer zij niet in staat zouden zijn om hun zaak constant en voldoende te verluchten. Vanuit Vlaams Belang stellen we dan ook voor dat de stad Aarschot een regeling uitwerkt zodat ook de zwaar getroffen sector van de niet-essentiële contactberoepen recht heeft op bijvoorbeeld een financiële compensatie ter waarde van een dergelijke meter wanneer zij deze hadden aangekocht om hun handelszaken coronaproof te kunnen openen. Ik heb deze vraag niet eerder kunnen indienen. Ik heb het een beetje, ja, ik zag het voorstel binnenkomen, het zeer goede voorstel binnenkomen in verband met de horeca en de fitnesscentra. Maar ik dacht van, ook deze sector heeft te lijden gehad. En ook deze sector hebben heel veel mensen een dergelijke meter aangekocht in feite om zich in de regel te kunnen stellen.
Ja, Nico, dan stel ik voor dat we dat noteren, want ook daar wil ik liever niet improviseren op wat dat financieel betekent en dat we dat meenemen. Desgevallend kan je dat punt binnen 2 weken ook nog eens opnieuw maken.
Ja, dat is heel goed. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dat is fijn, dank u wel. Had je nog een tweede actuavraag?
Nee, dat was het.
Dat was het. Zijn er nog collega's met actuavragen? Kijk even rond. Nee, dan sluit ik bij deze de zitting van de gemeenteraad. Maar blijft u vooral nog aandachtig aanwezig, want we moeten nog terug naar de zitting van de OCMW-raad. En die was daar straks geschorst. Dus daar staan nog enkele punten op de agenda. Ik neem mijn papieren er eventjes bij. moet het nog vinden. Ja. We hernemen dus de agenda van de OCMW-raad en daar staat nog op de agenda de verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement voor het woonzorgcentrum, meer bepaald de overgang van waarborgrekeningen naar voorschotfacturen en daarnaast ook het aanbod van mobiele tandartsen. Vraagt er over dit punt iemand het woord? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Open VLD.
We zijn voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V voor.
Dank u, Nele. Vlaams Belang.
We zijn ook voor.
En Dries.
Voor.
Goed, dan is dit punt unaniem goedgekeurd. En dan hebben we ook hier...
Ik wil zeggen dat ik voor was. Misschien onze fractie is
ben ook... ik de GroenFractie vergeten?
Ja. We zijn op vaak aan bod gekomen. Ik weet dat er misschien te veel in tussen komen, maar ik wil toch meestemmen.
Iedereen heeft recht en vrijheid van spreken. En je hebt ook gezien, iedereen heeft hier ook recht en vrijheid van stemmen zelfs. Dus denk niet dat er daar hier over in Aarschot mag geklaagd worden. Nee, nee, nee. Het was gewoon, ja, denk ik, het later nu. Maar je bent voor.
Ja.
He?
Ja, 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 voor.
Dus de GroenFractie is voor en dan is dat punt unaniem goedgekeurd. En dan komen we bij ETIASCO-CVBA, Algemene Jaarvergadering. Dat spiegelpunt hebben we daar net op de agenda van de gemeenteraad gehad. Dus leg ik dat ook hier ter stemming voor. Open VLD.
Voor.
Vooruit.
Voor.
N-VA.
Voor.
CD&V.
CD&V is voor.
Groen.
Groen is voor.
Vlaams Belang.
We gaan ons onthouden.
Onthouden. En dan nog Dries.
Voor.
Dan heb ik 26 stemmen voor en 2 onthoudingen. En dan is dit punt aangenomen. En dan denk ik dat ik, als ik nog één keer vraag of er vragen zijn, actueel vragen met betrekking tot het OCMW, probeer jullie gezichten te zien. Nee, dan denk ik dat we de OCMW-vergadering hier ook kunnen sluiten. En dan zien we elkaar sneller dan in normale omstandigheden weer terug. Namelijk op het einde van deze maand, 24 juni, met een hele zware agenda. Ik kondig het nu al aan, maar we doen nog een aantal commissies om die vergadering goed en grondig voor te bereiden. Ik dank alle raadsleden voor de debatten, voor hun betrokkenheid. En ik wens jullie nog een fijne avond. Het is prachtig weer. Zet u nog eventjes buiten, nu het mag en kan. Hele fijne avond allemaal.